Dames en heren, hartelijk welkom allemaal op onze vergadering. Mag ik wat stilte in de zaal alstublieft? Hartelijk welkom allemaal op de vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland. Graag wat stilte. Ik heb... Nee, dat ga ik nog niet doen. Ik ga eerst gewoon even... Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie gehad hebt. Als die nou net zo goed was als die van mij, dan gaat het vast wel goed met u allemaal. We gaan weer een volle reces in. Dit wordt het politiek gezien het laatste volle jaar van deze statenperiode. Het jaar erop schieten we alweer in de voorbereidingen van de verkiezingen. Maar eerst gaan we de gemeenteraadsverkiezingen nog meemaken. Dat is voor ons alle, links of rechtsom zou ik bijna zeggen, ook spannend. Maar wel een vol jaar, daarmee het derde jaar van een statenperiode. Het is altijd een intrigerend jaar, omdat het ook altijd iets heeft van... Het wel of niet oogsten van wat we de eerste twee jaar met elkaar geprobeerd hebben qua verantwoordelijkheid in beweging te zetten. En dat wil je natuurlijk ook dat dat tot resultaten leidt, zodat je ook je achterban nog iets kunt uitleggen. We gaan aan de gang met de vergadering zoals die voor ligt. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van Simon Miske en de heer Paul Vermeulen. Dat betekent dat we twee statenleden gaan missen. Het zou kunnen, begreep ik, dat Paul vanavond nog aanschuift. Maar dat hangt van uw vergaderstijl af of we nog überhaupt vergaderen vanavond. Er zijn de meningen wat over verdeeld, merk ik. Dat merk ik dan wel. Dat betekent dat er 39 leden aanwezig zijn als het gaat om de stemmingen. Dat klopt of zijn er nog andere afwezigen? Ik zie de heer Bogert nog niet op zijn stoel zitten, maar hij heeft zich niet afgemeld. Dus ik neem aan dat hij dan nog wel opkomt daar. Gesloten ketelbruggen of dat soort dingen. Geen keutelbrug, maar ketelbruggen. Zou ook wel een leuke zijn overigens. Wat betreft agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. We hebben 4 mededelingen te bespreken, of in ieder geval aan te horen. 2 van mijzelf, 1 van de heer Lodders en 1 van de heer Meijer. Dat komen we dan wel tegen. Ik heb van de fractie van het Senioren Flevoland gemeld gekregen dat die een mondelinge vraag willen stellen over invasieve exoten. Dat is weer een nieuw woord voor vluchtelingen. De fractie van 50PLUS heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over het uitblijven van informatie en de saneringsopgave Windpark Zeewolde. De fractie van de PVV heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over de Urkersluis in relatie tot de beantwoording van het college op schriftelijke vragen van de CDA-fractie. Zo is mij dat in ieder geval aangereikt over de... Het zijn twee verschillende dingen. Over de tariefwijzigingen van het openbaar vervoer. Dat is een ander onderwerp. Dus 2 keer vragen. Dat wordt allemaal geagendeerd bij agenda punt 4. Heb ik daarmee een fractie tekort gedaan? Of dat klopt ook, iedereen herkent zich daarin. Verder is het zo dat we bij agenda punt 7 2 burgerleden gaan benoemen. Mevrouw Muller van de SP, die zit daar, ik zag haar net, daar in het hoekje. En de heer Van Dijk van de ChristenUnie, die zit ook hier, daarachter. Daarover is een statenvoorstel bijgevoegd, waarin ook de samenstelling van een aantal statencommissies wordt gewijzigd. Ik zeg op voorhand vast, zoals we dat bijna altijd doen, of eigenlijk altijd, dat we die benoeming wat mij betreft bij acclamatie doen en niet in een hele schriftelijke ronde stemprocedure, omdat algemeen aanvaard is dat fracties zelf hun kandidaten screenen, beoordelen en voordragen en dat we daar niet in interfereren. Gaat u daarmee akkoord om dat straks bij acclamatie te doen? Ik zie iedereen knikken, dan doen we dat zo. Zelfs de SP-fractie zie je knikken, dus die is het daar ook mee eens. Agenda punt 8... A betreft het vaststellen ontwerpprogramma mobiliteit en ruimte. Ik wil u er nog even op wijzen dat naar aanleiding van de behandeling in de commissie economie van 6-9 het beslispunt is aangepast. Dus er was een discussie over waarop de gedeputeerde zei ik herken dat wel, dus het is juister om het beslispunt aan te passen. En dat is dan geworden de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het programma Mobiliteit en Ruimte 2018 te onderschrijven en het ontwerp van het programma Mobiliteit en Ruimte 2018 vast te stellen. U vindt in de statenvoorstel beide versies nog even naast elkaar dat u het verschil ziet, maar dat was een resultante, de deelnemers aan de commissie zullen dat herkennen, van het debat wat daar plaatsvond. Maar het is belangrijk dat u zich goed dus realiseert dat er een andere formulering van het besluit is dan het voorstel wat in de commissie is behandeld. Wat betreft agenda punt 9c, het economisch programma Markt, Cultuur en Groeiversneller, heb ik begrepen dat het agendapunt door de fractie van de PvdA aanvankelijk als bespreekpunt was opgevoerd. Maar die zijn tot de conclusie gekomen dat een stemverklaring voldoende is. kunnen we het daarmee ook dan bij de hamerstukken toevoegen, maar wel de mogelijkheid bieden, zoals we dat altijd doen bij de hamerstukken, een stemverklaring af te leggen. Dat is juist, dan gaan we dat ook doen. Dan heb ik nog de vraag of er moties vreemd aan de orde van de dag zijn. Ik meen zomaar te weten dat dat zo is. De Partij voor de Dieren, GroenLinks. Mag ik Leonie uitnodigen, mevrouw Vesting, achter de katheder uw motie even kort toe te lichten, alleen het dictum en vast in te dienen. Dan verspreiden we hem vast en dan komt hij later aan de orde.
Dank u wel, voorzitter. Namens 5 fracties, de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, 50PLUS en SeniorenPLUS Flevoland, dien ik een motie vreemdteam, waarin wij het college verzoeken de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en gemeenten om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk om te zetten in beleid. Om Flevolandse gemeentes te motiveren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden. In de PR en communicatie namens het provinciehuis uit te dragen dat alle burgers in Flevoland, waaronder LHBTI's, gezien en gewaardeerd worden. De verklaring van Dordrecht te ondertekenen in de rol van provincie Flevoland als werkgever. En aan te sluiten bij de provincie Drenthe, Gelderland en Groningen als regenboogprovincie. En gaan over tot de orde van de dag.
Dank u wel. Dan mevrouw Staalman. GroenLinks, gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. GroenLinks wil een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de vliegroute voorkeursvariant B++ Lelystad Airport. Mede-indiener is SeniorenPLUS Flevoland en het dictum luidt dat wij het college opdragen om de vliegroute B++ als voorkeursroute te kiezen en dit kenbaar te maken bij de staatssecretaris Dijksma en de leden van de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat op 28 september 2017.
Dank u wel. Die zullen we ook toevoegen aan agenda punt 10. Het geldt voor beide moties. Die worden dan bij agenda punt 10 behandeld. Kunnen we met inachtneming van alle opmerkingen die ik hierbij gemaakt heb de agenda zo vaststellen? Dat is het geval, dan hebben we dat met elkaar ook besloten. Dan ga ik naar de mededelingen. De eerste mededeling betreft de bekrachtiging geheimhouding omtrent mededeling bedrijfsverplaatsing naar bij Lelystad Airport. De verwijzing naar deze mededeling stond op de LIS van week 29-30. En die heeft ook in de kluis gelegen, daar heeft u hem kunnen inzien. Misschien kan gedeputeerde Lodders kort even toelichten waarom in deze fase geheimhouding nodig is. En ook welke periode dat moet duren.
Ja, voorzitter, dank u wel. De mededeling ging inderdaad over een bedrijfsverplaatsing die te maken heeft met de luchthaven Lelystad. En de mededeling bevat bedrijfsgevoelige en privacygevoelige informatie en vandaar dat die vertrouwelijk of geheim verklaard moet worden. En dat is voor onbepaalde tijd.
Hier vragen over? Ik denk wel helder, hè? Kunnen we dat ook bekrachtigen bij deze? Gaat u daarmee akkoord? Dan is dat al dus gebeurd. Dan geef ik nu het woord aan de heer Meijer met een mededeling over Windpark Zeewolde.
Voorzitter, op 21 juni 2017 hebben provinciale staten besloten om het onteigeningsinstrument in te zetten voor een deel van de saneringsopgave van Windpark Zeewolde, als dit als uiterste redmiddel noodzakelijk is. Het college heeft u onlangs in een mededeling geïnformeerd over de saneringsopgave van het Windpark Zeewolde. Ik heb er namens het college uitgelegd hoe ik een regierol op me zou nemen om te voorkomen dat het onteigeningsinstrument daadwerkelijk moet worden ingezet. Ik zet daarbij in op 2 trajecten. In het ene traject onderzoek ik of er mogelijkheden zijn om het afgesloten bemiddelingstraject voor te zetten met een bestuurlijk bemiddelingstraject. En in het andere traject ga ik vanaf oktober 1-op-1 gesprekken voeren met individuele partijen waarvan de windmolens voor de start, bouw, exploitatie gesaneerd moeten zijn. Over het bemiddelingstraject kan ik u melden dat het windpark en de ontwikkelgroep onder leiding van de provincie met elkaar in overleg zijn getreden en dat deze overleggen zeer intensief, maar ook constructief verlopen. Ik zou dit proces verstoren als ik de inhoud van de gesprekken nu al met u zou delen en op eventuele resultaten vooruitloop. Ik hoop dat ik u een volgende keer kan melden dat de partijen eruit zijn gekomen en niet hoeft te starten met het traject waarin de 1-op-1 gesprekken plaatsvinden. Dank u.
Hier nog vragen over? De heer Hofstra, ChristenUnie.
Ja, sorry, mag ik dat achter de tafel doen of moet ik dat bij de interruptie?
Jawel.
Juist.
Ik mag ook achter de tafel zo. Na de heer Hofstra. Ik had de eerste heer Hofstra. Gewoon achter uw eigen tafel. Ja. Meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij als ChristenUnie zijn zeer verheugd om te horen deze terugkoppeling van de gedeputeerde van GS. Dat hij zijn rol op deze manier en zo adequaat heeft opgepakt. Mag ik daar ook een beetje uit concluderen dat we met elkaar goede hoop mogen hebben dat de onteigingsprocedure niet gestart hoeft te worden?
En meneer Jansen?
Ja, graag een toelichtende vraag. Wat bedoelt u eigenlijk met constructief? Kunt u dat even nader duiden, uitleggen?
Gedeputeerde op beide vragen.
Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat ik met mijn ambtenaren lang heb nagedacht om de formulering te kiezen die ik net gebruikt heb als het gaat om het beantwoorden van de vraag die de heer Hofstra net begrijpelijkerwijs stelt. Ik moet echter verwijzen naar de formulering die ik zelf gekozen heb. Want ieder woord heeft een bepaalde relevantie in deze fase. Wat betreft de opmerking van meneer Jansen van de PVV, constructief wil naar mijn idee zeggen, en dat bedoel ik ook te communiceren hier, dat betrokken partijen hun best doen om tot een oplossing te komen.
Prima, dank u wel. Het moet wel een mededeling blijven, anders wordt het een agendapunt. Dus ik stel voor dat we het hierbij laten. Ik had zelf twee kleinere mededelingen te doen. Ik wil u vast een winstwaarschuwing geven voor 8 november, de Statenvergadering. We hebben dan de begrotingsbehandeling, inclusief nog een aantal andere agendapunten, waarbij na het checken met de agendacommissies dat ook echt niet van de agenda kan worden gehaald. Dat is ook in het seniorenconvent al besproken. Dat betekent dat de vergadering van 8 oktober niet om 3:30, maar om 2:30 gaat beginnen. We beginnen een uur eerder. En we hebben met de fractie voor 8 november heb ik het over. En we hebben de ambitie uitgesproken met de fractievoorzitters dat de begrotingsbehandeling voor de avondmaaltijd wordt afgerond, zodat we de avondvergadering gebruiken voor de andere agendapunten. Nu wordt nog nader geïnformeerd over procedure, afspraken enzovoort, maar dat loopt verder via de Griffie en uiteindelijk uw fractievoorzitter. Dat is de ene. De tweede is uw aandacht nog even te vragen voor 7 oktober. U heeft als staat de collectieve verantwoordelijkheid genomen voor de zaterdag 7 oktober de Flevotop te organiseren. Daar wordt een dringend beroep op u gedaan vanuit de organisatie. Dat is al gebeurd, maar dat herhaal ik nog een keer, want er is ook nog ruimte om vooral ook mensen uit uw eigen omgeving en netwerk die niet alle actief een rol gehad hebben in de voorgaande procedures naar die Flevotop mee te nemen, CQ aan te melden. En er is ook altijd nog een oproep om nog gespreksleiders te leveren. Er moeten er nog 4 gevonden worden. Dus of zowel uit uw eigen fractie of uw eigen achterban of uw eigen politieke groepering, dat mag allemaal. Het hoeft niet per se, heb ik begrepen, een statenlid te zijn, maar het moeten wel mensen zijn die ook een korte training door willen gaan, want daar worden afspraken over gemaakt. Ik geef u zo het woord, ik zie meerdere vingers. Dus een oproep om u te melden bij de begeleidingscommissie vanuit deze staten om nog eens na te denken of u nog gespreksleiders zou kunnen leveren. De namen zijn genoegzaam bekend. Of Leonie wil misschien wel contactpersoon zijn, maar er zijn er nog een paar. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Ik zag meneer Jansen en ik zag nog een vinger hier net, de heer Van Sloot. Eerst de heer Jansen.
Ja, voorzitter, ik denk dat u abusieflijk zegt dat collectief is genomen dat besluit. Het is in meerderheid genomen.
Ja, maar staatsrechtelijk is een meerderheidsbesluit een verantwoordelijkheid van de gehele PS-vergadering. Dus u kunt niet persisteren in ik was tegen. Als het meerderheidsbesluit staatsrechtelijk genomen is, is dat het besluit van provinciale staten als geheel.
Voorzitter, dan ben ik toch zeer benieuwd in hoeverre dan partijen gedwongen worden om voorzitters te gaan leveren.
Nee, dat hebt u mij niet horen zeggen. Dat zou ik zelf ook niet redelijk vinden. Maar desalniettemin doe ik dat beroep, maar u hoeft dat niet op in te gaan. De heer Van Sloten.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben zojuist een training gehad voor de voorzitters van de gespreksgroepen van volgende week zaterdag. En daaruit bleek dat er nog één voorzitter gezocht wordt voor het thema landbouw. Dus daar wordt nog iemand voor gezocht. En zeker degenen die zich daartoe aangetrokken voelen, worden opgeroepen om zich te melden.
Zo snel gaat het dus. We hebben er alweer drie bij, begrijp ik. Nog eentje, dat moet lukken. Dat moet lukken. Ik ga door naar agenda punt 4. Dat betreft het vragenhalf uurtje. De fractie van Senioren Plus Flevoland wil graag mondelinge vragen stellen over evasieve exoten. Meneer Boshuizen, u heeft het woord.
Hier staat nog. En dat moet zijn.
Dank u wel, voorzitter. Het probleem van vreemde beesten en beestjes is zeker niet nieuw. Zelfs in de tijd van de import van koloniale waren kwamen indringers in flora en fauna, die hier niet thuis hoorden dus, zonder dat mensen van de eventuele nadelige gevolgen op de hoogte waren, toch binnen. Dit beeld is veranderd. Recente publiciteit geeft aan dat we in toenemende mate te maken hebben met hier niet-inheemse planten en diersoorten die allerlei ongewenste gevolgen blijken te hebben. De directe aanleiding om dit probleem nu aan u voor te leggen is de explosieve publiciteit, ook in Flevoland, over gesignaleerde soorten in oeverlanden, wateren en natuurgebieden in onze provincie. We hebben het dan over de Amerikaanse rode rivierkreeft, de hoornaar, brulkikkers en het Japanse steltgras, een woekeraar, en niet te vergeten de woekerplant die we allemaal helaas kennen, de berenklauw, de reuze berenklauw. Het is maar een kleine greep uit de Europese en landelijke lijst van toegestane en moeilijk te bestrijden geïmporteerde soorten. En wij horen graag van uw college over de omvang van dit probleem, in hoeverre zij op de hoogte zijn, en hoe en met wie de onmiskenbare ongewenste gevolgen aangepakt gaan worden. En in ieder geval, naar wij hopen, ook onder controle kunnen komen. Ter illustratie, de schadelijkheid van de zeer agressieve rode rivierkreeft wordt vergeleken met de schade die ook in onze provincie muskusratten aan onze dijken kunnen toebrengen. En over de berenklauw zwijg ik maar. Kortom, vindt u met ons dat er hier beleid voor nodig is? En zo ja, wat kan dat beleid inhouden? En tenslotte een iets vrolijker noot. Wie van kreeft houdt, de rivierkreeft schijnt op tafel buitengewoon smakelijk te zijn. En ik heb gehoord dat er hier en daar restaurants zijn die zelfs op de kaart hebben staan. Maar dat is illegaal. Dus er is een vangstverbod. En misschien kunnen wij bevorderen dat dat van tafel gaat. Dank u wel.
Nou, wie kan beter vragen beantwoorden van een rode rivierkreet dan onze rode gedeputeerde? De heer Ad Meijer.
Ja, voorzitter, parallellen zitten waarschijnlijk niet alleen in de kleur, maar ook in de scherpte van de scharen. Hè? Ik ben zo vrij, meneer de voorzitter, om de vraag van de heer Boshuizen als volgt samen te vatten. Hebben we in Flevoland een probleem met exoten? En zo ja, wat is er dan geregeld? En wie doet dan wat? En dan specifiek, wat doen we met de rode rivierkreeft? Wat betreft de menutechnische behoeftes van de heer Boshuizen is het misschien ook raadzaam dat hij zijn buurvrouw consulteert Mogelijk dat dat ook nog een extra dimensie kan geven in de discussie. Voorzitter, laat ik dan beginnen met de mededeling dat we tot op heden geen signalen hebben ontvangen dat in invasieve exoten voor problemen in Flevoland zorgen. Hoe zit dat dan met de regels? Op 1 januari 2015 is de Europese exotenverordening in werking getreden. Deze verordening heeft tot doel om invasieve exoten aan te pakken vanuit het oogpunt van behoud van biodiversiteit. Lidstaten worden onder andere verplicht om de import en handel in dergelijke soorten aan banden te leggen en maatregelen te treffen om ze bij eerste waarneming uit te roeien en daar waar ze reeds gevestigd zijn maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen en schade te beperken. Waar ecosystemen zijn aangetast, dienen zo mogelijk herstelmaatregelen getroffen te worden. In Nederland is de exotenverordening op 1 januari 2017 geïmplementeerd in de wet natuurbescherming. Op dit moment stelt het ministerie van Economische Zaken een ministeriële regeling op om de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van invasieve exoten bij de provincie neer te leggen. Dat betekent dat de provincies verantwoordelijk worden voor het ontwikkelen van beleid voor de soorten geplaatst op de Unielijst, zoals dat heet. De verwachting is dat deze regeling, waarover overeenstemming met provincies moet zijn, begin 2018 al van kracht zal worden. Tot zover het algemene beleid en dan nu specifiek iets over de rode rivierkreeft. Het Rijk draagt namelijk de verantwoordelijkheid voor soorten die onder de visserijwet vallen niet over aan de provincie. Dat geldt dan voor de uitheemse rivierkreeften, zoals de rode rivierkreeft, maar ook de Chinese wolkhandkrab. U zult helaas het Rijk moeten vragen om daar wat aan te doen en tot zolang uw lust enige mate moeten bedwingen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Blijft u staan, want u krijgt nog een vraag voor uw kiezer. Er komt er nog een aan. Had u nog aanvullende vragen, meneer Boshuis, of kunnen we dit hiermee afdoen?
Ja, ik begrijp de culinaire belangstelling van de gedeputeerde. Dat valt erin met prijzen. Maar ik denk niet dat hij er echt uitkomt met het wegschuiven van, met name in dit geval, de verantwoordelijkheid naar het Rijk. Want voor zover wij weten, is deze diersoort ook hier zeer actief en ondergraaft onze oeverwallen. Ik kan me voorstellen dat u daarmee ook op het pad van Zuiderzeeland komt. Maar in ieder geval zou ik u willen vragen dat in overleg met elkaar wel aan te pakken en in de gaten te houden.
Prima.
Ja, voorzitter. Ik zie eigenlijk de opmerking van de heer Boshuis als een aansporing. Namelijk datgene wat wij uiteraard zou ik bijna zeggen ook doen. Dat is niet dat wij gewoon maar laten gebeuren wat er gebeurt, maar dat wij nadrukkelijk beoordelen in hoeverre er sprake is van schade en anticiperen genoodzaakt is. Het feit dat wij er, zoals dat heet, niet over gaan, ontneemt ons niet de verplichting om handelend op te treden in het belang van de provincie. En een telefoontje kan altijd, of je er ergens over gaat of niet.
Dan is dat hiermee afgerond. Dan gaan we nu naar de vraag. Dan blijft u nog steeds staan, want ik bedoelde eigenlijk op de volgende vraag. Okay. Van de heer Jansen over rond het openbaar vervoer. Meneer Jansen, achter de interruptiemicrofoon graag. Uw vraag aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de Statenvergadering van juni werd een motie vreemd van 50PLUS bij ordevoorstel verwezen naar de commissie Economie van 21 juni, omdat daar de discussienota verkenning aanbesteding openbaar vervoer besproken zou worden. Bij behandeling van deze discussienota in de commissie heeft het burgerlid van de fractie van 50PLUS Laagland twee vragen aan u gesteld. Bij afwezigheid van de portefeuillehouder werd door gedeputeerde Appelman toegezegd dat onze vragen schriftelijk door de portefeuillehouder aan de fractie zouden worden beantwoord. Na de vakantieperiode werd in de commissie, nu aan de heer Lodders, nogmaals door mij om de gevraagde schriftelijke antwoorden gevraagd. Voorzitter, we zijn nu 14 weken verder en we hebben nog steeds geen antwoorden. De fractie 50PLUS is dan ook zeer ontstemd over het uitblijven van de herhaaldelijk gedane toezeggingen. Afspraak is immers afspraak. Daarom vragen wij nu, wat is de reden waarom de gevraagde informatie ons werd onthouden? Bent u alsnog bereid, dat is vraag 2, om binnen een week ons alsnog de antwoorden ons schriftelijk te doen laten toekomen, mede gelet op het feit dat in het vierde kwartaal mogelijk de uitkomsten van het verkenningsonderzoek om een beperkter aantal grote provinciegrens overschrijdende OV-concessies aan PS ter besluitvorming zal worden gepresenteerd.
Dank u wel, de gedeputeerde.
Voorzitter, de toezegging over deze informatie, als waar de heer Jansen op duidt, is op 28 augustus opgenomen op de lijst van toezeggingen met het voorstel om in Flevoland de motie te betrekken in de verkenning voor aanbesteding. In Gelderland is een soortgelijke motie door Provinciale Staten aangenomen. Het was goed geweest dat ook even op een aanvullende manier aan de Staten mee te delen, toch zeker ook aan de heer Jansen persoonlijk. Er is helaas meer energie gestoken in de uitvoering van de motie dan in het terugkoppelen daarvan aan de Staten. En dat had anders gemoeten, voorzitter.
Heer Jansen.
Dank voor het antwoord. Wij hadden ook nog een tweede vraag gesteld, waar u niet op ingaat. En dat is namelijk, wij hadden ook de vraag gesteld waarom er niet vooraf overleg is gevoerd met de gemeente Lelystad. Omdat de gemeente Lelystad ook in uw eigen nota, discussienota genoemd werd, met het mogelijke risico dat het tot verlies zou kunnen leiden van het beheer van de eigen concessie van het openbaar vervoer. Zo stond het in ieder geval in uw eigen nota omschreven. U zou daar vooraf meteen onmiddellijk na 21 juni ook contact met de gemeente opnemen en daar al overleg over te voeren. Ik heb begrepen dat dat niet gebeurd is. Heeft u daar nog een reden voor? En gaat het overleg alsnog plaatsvinden?
De gedeputeerde.
Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat er helemaal niks is besloten in welke richting dan ook. De kwestie van de samenwerking van de eventuele concessie Flevoland-Overijssel-Gelderland vindt zich in een verkennend stadium als eerder aangegeven. Dat is nog in het geheel geen besluitvorming. Dat de concessie Lelystad op enige wijze in die verkenning ook een rol zal spelen, is evident. Dat daarover goed contact met de gedeputeerde openbaar vervoer in de stad van betekenis is, wil ik graag hier aangeven. Ik heb geprobeerd, of we hebben geprobeerd tot een afspraak te komen voor de vakantie. U heeft in de commissie, meen ik, daar ook een vraag over gesteld, die ik toen beantwoord heb. Op dat moment had ik nog geen gesprek gehad met hem. Inmiddels heb ik dat wel. In die zin dat wij niet een heel gedetailleerd op allerlei details ingaand overleg gehad hebben. Want daar is op dit moment nog te weinig grondslag voor. Maar wel met elkaar hebben afgestemd dat het goed is om met elkaar te overleggen over wat in het belang van Lelystad is en wat in het belang van de totale provincie is en hoe we die belangen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming kunnen brengen.
Heb ik hier geen verdere vragen meer over, voorzitter. Als je het goed vindt, dan ga ik naar mijn tweede vraag. Ja, voorzitter. Wij hadden dinsdagmorgen hadden wij aangegeven dat wij een vraag hadden voor de gedeputeerde omtrent de saneringsopgave Windpark Zeewolde. En het is natuurlijk aardig dat nu de gedeputeerde vooraf aan mij gestelde vraag met een mededeling daarover komt. Maar het weerhoudt me niet. Ik was wel even in de verlokking, voorzitter, moet ik eerlijk zeggen, om die vragen dan tijdens uw mededeling te stellen. Omdat ik in ieder geval had aangegeven dat ik deze vragen zou stellen, ga ik ze nu toch aan u stellen. De saneringsopgave Wind Zeewolde. En u heeft inderdaad al gezegd bij besluit van 21 juni jongstleden. Om de inzet van het onteigingsinstrument te voorkomen, heeft de gedeputeerde toen toegezegd proactief zijn best te gaan doen om het toen de tijd afgesloten en mislukte bemiddelingstraject voor te zetten met bestuurlijke bemiddelingstraject. Dat heeft hij toen al in de vergadering toegezegd. Dat levert drie vragen op, voorzitter. Heeft de gedeputeerde dit bemiddelingstraject onmiddellijk na 21 juli proactief opgepakt? 2. Hebben er reeds gesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemer en de ontwikkelingsgroep bestaande uit Cepirus, Raadhuis en De Wolf? En de laatste vraag. Hebben deze gesprekken tot het gewenste resultaat geleid om weer met elkaar in gesprek te raken ten einde een eventuele onteigingsprocedure te voorkomen? Drie vragen, voorzitter.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat, gelet op het belang dat de staten in zijn algemeenheid gehecht, onderkend hebben en gehecht hebben aan een goede uitkomst van het overleg, zag ik het als mijn plicht om een soort van voortgangsmededeling te doen die ik net in deze bijeenkomst gedaan heb. Ik zou kunnen aangeven op de vragen die de heer Boshuizen stelt, want daar heb ik eigenlijk in mijn mededeling al min of meer antwoord op gegeven, dat ik daags na de bijeenkomst begonnen ben met bemiddelen. Antwoord is ja. Dat wil niet zeggen dat ik persoonlijk bij ieder gesprek aanwezig was, maar wel mensen met wie ik in nauw contact stond en die dat namens mij deden. De tweede vraag was, kunt u die nog even herhalen, want u heeft de vraag niet van tevoren ingeleverd. Dus ik heb ze ook niet op papier.
Heer Jansen.
Hebben daar reeds gesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemer en de ontwikkelingsgroepen bestaande uit Cyprus, Raadhuis en De Wolf?
Met vertegenwoordigers van alle partijen is gesproken. Met mij ook persoonlijk. En drie, ik heb hier ja staan, maar ik weet even niet precies meer op welke vraag.
Hebben deze gesprekken tot het gewenste resultaat geleid om weer met elkaar in gesprek te raken ten einde een eventuele onteigingsprocedure te voorkomen?
Ja, voorzitter, dan kom ik bij de vraag van de heer Jansen van de PVV. Die vroeg wat betekent dat constructief? En dan moet ik herhalen wat ik net gezegd heb. Want ieder woord wat ik daarover gezegd heb is zorgvuldig gekozen. Constructief wil zeggen dat naar mijn beeld alle betrokkenen hun best doen om tot een oplossing te geraken.
Dank u wel.
Voorzitter, nog één aanvullende vraag, als het kan. U heeft zelf de persoonlijke gesprekken gevoerd, want dat versta ik dan ook onder het bestuurlijke overleg, waar u proactief mee bezig bent geweest. Dat is goed om te horen. Maar heeft u wel enige zicht op een positieve uitkomst? U heeft die gesprekken zelf gevoerd, dus is er enig zin? Want onze zorg, dat hebben we toen in de vergadering ook al aangegeven, is als we uiteindelijk PS zou moeten besluiten om tot die onteigingsprocedure voor te gaan. Is er enig zicht op in de horizon op een groen lichtje, zou ik maar zeggen?
Voorzitter, over het verloop van de onderhandelingen voeg ik om strategische redenen niets toe aan de opmerkingen die ik tot dusver gemaakt heb. De heer Jansen kan eigenlijk niet iets anders van mij verwachten. Waar ben ik nou zelf bij geweest en waar niet bij? Er zijn vele gesprekken geweest. Een aantal zijn namens mij gevoerd, want je moet ook een beetje de momenten kiezen waarop je zelf aan tafel gaat zitten. En een aantal zijn in mijn tegenwoordigheid gevoerd.
Ik stel voor dat het hierbij laat. Blijft u nog even staan, want u heeft nog een vraag van de fractie van de PVV over de beantwoording van het college op schriftelijke vragen van de CDA-fractie. De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal het gelijk maar even zeggen. Ik sta hier met een aantal petten op. Als lid van de Provinciale Staten, maar ook als voorzitter van de Commissie Economie. En daarnaast ook nog lid van de Agendacommissie Economie. Want waar gaat het om? GS heeft op vragen van de CDA-fractie over de tariefwijziging in het openbaar vervoer, welke waren ingediend op 13 juli 2017. En die hebben zij beantwoord op 12 september 2017. De eerste vraag is, staat GS nog steeds achter de beantwoording van die vraag 4 van die schriftelijke statenvragen? Vraag 2. Tijdens de commissievergadering Economie, de datum 6 september 2017, stelde het CDA de vraag aan de portefeuillehouder waarom de Statencommissie Economie zo laat was geïnformeerd over de nieuwe tariefenstructuur. Gedeputeerde Meijer antwoordde dat was voorzien in een beeldvormende sessie, maar de vergaderplanning van de Statencommissie bood niet eerder dan op 28 juni ruimte voor een beeldvormende sessie. De voorzitter van de commissie, ik dus, deelde de commissie vervolgens mede dat dat niet de oorzaak was, maar lag aan het feit dat de stukken niet eerder beschikbaar waren en aangeleverd waren aan de agendacommissie. Is de informatie van de commissievoorzitter ook gedeeld met de overige collegeleden? Vraag 2 dus. Vraag 3. De commissievergadering Economie vond plaats op 6 september. De beantwoording van de vragen waren op 12 september in de collegevergadering vastgesteld. Is in de tussenliggende periode nog contact geweest tussen het college en de Griffie om het een en ander te verifiëren, met name het weerwoord van de voorzitter? Zo nee, waarom niet? Vraag 4. Is het college bereid om de beantwoording van vernoemde vraag 4 te corrigeren? Zo nee, waarom niet? En zo ja, op welke wijze? Vraag 5. Is u sprake van een incident of maakt het college zich ondertussen schuldig aan recidive? In eerste termijn, voorzitter.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Dat belooft wat. Om maar meteen tot de kern van de zaak te komen, voorzitter. Als bekend ben ik vanaf 10 mei dit jaar gedeputeerde. Dus voor een deel moet ik het hebben van overlevering. Maar ik heb begrepen dat er een mail is die op 12 april verstuurd is en waarin aangegeven wordt door de Griffie dat het overleg met de commissie op 28 juni plaats kan vinden. En kennelijk was dat op dat moment de uitkomst van het overleg. Nou, daar zit een behoorlijk gat tussen. En dat was voor mij een aanleiding om mijn opmerking te maken. Ik kan ervoor zorgen dat die betreffende mail ter kennis van de heer Boutkan wordt gesteld.
De heer Boutkan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb hier ook mijn stukken voor liggen. De volgorde van de... even een andere mail.
We gaan wel naar een afronding, want dit is technische discussie waarvan de gegevens wel bij u bekend zijn mogelijk en bij de gedeputeerden.
Nee, maar waar het om gaat, voorzitter, is gewoon de beantwoording die gedaan is, zowel mondeling als schriftelijk aan de statenleden. Ja. Want de gedeputeerde memoreert nu dat hij het dossier heeft overgenomen op 10 mei. En wij weten allemaal natuurlijk de reden waarom hij dat heeft moeten overnemen, het dossier. Maar ja, het klinkt misschien cru wat ik nu zeg. Maar zo werkt het nou eenmaal in de politiek. Ook het lijk in de kast neem je mee als opvolger. En dat klinkt hard wat ik nu zeg, weet ik, voorzitter.
Ik maak bezwaar tegen die terminologie. Ik stel voor dat we die even niet opdienen. Dat is niet nodig voor het debat. De situatie vraagt dat ook niet, dus ik vraag...
Maar de gedeputeerde zegt nu dat hij op 10 mei het dossier boven... en hij memoreert uit een mail. Ja. Wat ik kan zeggen, voorzitter, is dat de agendacommissie... op 14 september 2016 is het agendapunt tarief integratie Oost... geagendeerd en in de bundel verschenen. Na het publiceren van de bundel is ambtelijk verzocht het onderwerp van de agenda te halen, omdat men nog niet zo ver was. Dan praat ik dus over september 2016. Dat is door de agendacommissie gehonoreerd dat het niet zo ver was. En er is een gewijzigde agenda dit huis uitgegaan. Pas eind mei, begin juni 2017 is ambtelijk gevraagd een beeldvormende presentatie te houden over het tariefhuis OV. In deze commissievergadering leidde dat tot veel vragen en onbegrip, omdat namelijk dat al op 1 juli inging. En waar ik als statenlid, als voorzitter, maar ook als verdediger van de Griffie in mijn vorm als voorzitter aan stoor, is de beantwoording zowel mondeling als schriftelijk. En dat daar dus geen correcties op gekomen. Vandaar mijn vragen en ik heb nog steeds geen antwoorden op die vragen gekregen.
Hey, maar ik wil u wel zeggen, zelf als voorzitter, dat u een beetje op het randje balanceert, omdat dit een discussie van de agendacommissie is.
waar die ook thuis hoort. En we hebben nu in de Staten een discussie waar maar een enkeling hier over de juiste informatie beschikt. Dus de andere statenleden kunnen de discussie maar partieel zo niet, helemaal niet volgen. En het is echt een debat tussen u en de gedeputeerde. Ik geef de gedeputeerde nu nog kans om te antwoorden. Maar ik hoor u ook, ik begrijp uw emotie in het betoog, maar ook lange betoog houden. Het is alleen maar een vragenpunt op de agenda waar een vraag gesteld wordt en een antwoord gegeven is wat u wel of niet wel gevallig is. En er zijn echt andere plekken in ons bestel, hè, om dit meningsverschil met elkaar uit te praten. Ik geef het woord aan de gedeputeerde en daarmee is het ook afgelopen. De gedeputeerde.
Voorzitter, uiteraard ben ik altijd bereid om met de heer Boutkan deze kwestie uit te praten. Laat ik beginnen met dat te zeggen. Ik kan op dit moment technisch niet verder gaan dan zeggen de betreffende mail die mijn zinsjes inzicht geeft in de organisatorische omstandigheden, die van april, die zal ik naar de heer Boutkan sturen. En dan hoor ik graag zijn commentaar en waarom dat al dan niet toereikend was om eerdere agendering mogelijk te maken. Als hij een andere mening is toegedaan, dan verneem ik dat natuurlijk graag van hem.
Vraag ik u dringend om elkaar even op te zoeken en dit gewoon uit te praten, want er is een meningsverschil over de feiten. Dat moet op te lossen zijn. Even kijken. U had ook nog, blijft u even staan, want u had nog een vraag over de Urkersluis, maar die is voor gedeputeerde Lodders. Dus misschien dat de heer Lodders naar voren kan komen. De heer Boutkan over de Urkersluis.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een ander onderwerp. De Urkersluis, terugkerend in deze zaal. Voorzitter, 1 september 2017, wederom een incident bij de Urkersluis. En niet zo'n kleintje ook. Als je dan terugkijkt naar de berichtgeving, dan is het schip tegen brug gevaren, schade lijkt mee te vallen. Tweede berichtgeving, onduidelijk of brug te snel naar beneden is gegaan of dat het schip te langzaam heeft gevaren. De schade is behoorlijk groot. Derde berichtgeving. Term aanvaring is gekozen omdat twee dingen tegen elkaar aan waren gekomen. Schade is groter dan gedacht. Zeker tot medio december 2017 buiten werking. Voorzitter, deze veranderende berichtgeving met betrekking tot de schade zal wel komen door voortschrijdend inzicht als gevolg van onderzoek. Maar de berichtgeving omtrent het incident is nogal merkwaardig. Namelijk vraag 1. Kan de gedeputeerde uitleggen dat als een schip langzaam de sluis uit- of invaart, er toch een brug wordt gesloten? Want zo staat het in de beantwoording. Vraag 2. De brug zal volgens persbericht medio december 2017 weer in gebruik zijn. Op dat moment geldt er een hoogte- en lengtebeperking voor schepen. Voorzitter, volgens mij gaan we in de commissie Economie dat voorstel nog bespreken. Dus een vraag is, hebben wij dit besluit dan al genomen? Opvallend is ook als je de website van de provincie Flevoland opent, dat daar een afmeting van de sluis staat voor schepen van 39 meter. Dat is natuurlijk merkwaardig, want het schip in kwestie, de Voorwaarts, die toen geschut is, heeft een lengte van 43 meter en de Urkersluis is 50 bij 7 meter. Dus klopt de website dan niet van onze provincie of is het besluit soms al genomen? Vraag 3. In 2013 was er een soortgelijk incident. Nu, 4 jaar later, hebben we een bijna identiek voorval. Ik zeg bewust bijna, want we kennen de resultaten nog niet van het onderzoek. Ook toen werd echter het schutproces gestart en ging de brug niet omhoog. Nog afgezien van de uitkomst van het onderzoek wil de PVV van de gedeputeerde de toezegging hebben dat de onderzoeksrapporten worden besproken in de commissie Economie. Zover, voorzitter.
Dank u wel, de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, laat ik beginnen dat het een hele vervelende situatie is die zich daar heeft voortgedaan en die helaas ook langer duurt voordat het gerepareerd is dan dat we aanvankelijk dachten. En dat heeft inderdaad met voortschrijdende inzichten te maken van de schade. Aanvankelijk leek het mee te vallen bij nader onderzoek. Was het toch ernstiger en hebben we gecommuniceerd dat 6 tot 8 weken zou duren. Vervolgens bleek dat er een onderdeel kapot was, een tandwiel, wat niet voorradig is en wat speciaal gemaakt moet worden, waardoor het uiteindelijk tot half december gaat duren. En dat heeft er ook toe geleid dat we maatregelen genomen hebben. En die maatregelen betekenen dat we de brug hebben laten zakken, zodat het autoverkeer op Urk niet alleen over de Arie-Witbrug hoeft, maar op twee manieren ontsloten kan worden. Heeft ook te maken met veiligheid in het kader van de veiligheidsdiensten, zodat die goed bereikbaar zijn. Maar nogmaals, dat heeft inderdaad te maken met voortschrijdende inzichten. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. De heer Boutkamp loopt daar al een beetje voor uit op suggesties die blijkbaar ook in het nieuws geweest zijn. Dat onderzoek is bijna afgerond en zodra dat afgerond is, dan gaat dat via GS, komt dat naar uw staat toe en zullen we u daarover als eerste ook informeren. En als u dat wilt agenderen, het is aan de agendacommissie om dat te doen, dus ik wacht dat wel af of dat ook gaat gebeuren. Wat ik in ieder geval al wel toegezegd heb, is dat wij gaan spreken over de schutleentes. In de agendacommissie is vanmiddag ook bepaald dat we dat op dag 29 november of 22 november doen, eind november. Ik weet niet of dat gecombineerd kan worden, maar dat zien we dan wel. Als het gaat om die beperkingen, dan heeft het college een besluit genomen over de lengte van de schuttingen en niet over de hoogte. En de heer Boutkamp citeert dan uit het persbericht waarin iets staat over de planning. Persbericht van 15 september, planning van werkzaamheden. En dat zijn de werkzaamheden die verband houden met het laten zakken van die brug. Want doordat die niet meer bediend kon worden, moest dat met kranen gebeuren. Dat vergde een paar dagen voordat het voorbereid was en voordat die brug ook daadwerkelijk weer plat lag. Die werkzaamheden, daar wordt in dat persbericht naar verwezen. En tussen de het laten zakken van de brug en dat de brug gerepareerd is, geldt er inderdaad een hoogtebeperking. En die hoogtebeperking heeft te maken met het feit dat die brug niet omhoog kan. Dus volgens mij, misschien had het persbericht daar iets duidelijker in kunnen zijn, maar de werkzaamheden die bedoeld worden, die hebben alleen te maken in de periode dat de brug gerepareerd wordt.
De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij dat de gedeputeerde erkent dat het persbericht wat duidelijker had kunnen zijn in zijn berichtgeving. Want als je hem zo leest, staat er gewoon aan de laatste zin: vanaf dat moment geldt een lengte- en hoogtebeperking voor schepen die door de sluis willen varen. Uit de toelichting begrijp ik nu dat dat slaat op de werkzaamheden. Maar inderdaad, dat had anders gekund. Ik heb alleen nog geen vraag geen antwoord moet ik zeggen op mijn eerste vraag. Over die berichtgeving, over het feit dat er wordt gesproken. Ja, het is mogelijk wel gekomen doordat het schip te langzaam gaat. En dan gaan we toch de brug sluiten. Dat kan toch volgens mij niet volgens de procedure zijn vastgesteld.
Slotte gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dat heeft nou alles te maken, het feit dat ik daar geen antwoord op gegeven heb, omdat het onderzoek nog niet afgerond is. En dat zullen we toch eerst af moeten ronden voordat ik hier die discussie met u aangaat. Nogmaals, het onderzoek is bijna afgerond. Als het afgerond is, komt het via GS naar u toe. En ik ga daar verder op dit moment de discussie niet over aan, omdat het nog niet helemaal duidelijk is wat nou precies de oorzaak daarvan van is. En u doet wat suggesties, wat het zou kunnen zijn. Wellicht is dat ook zo, maar dan komen we op een later moment, begrijp ik, met u over te spreken.
Dank u wel. Daarmee is het afgerond. We gaan door naar agenda punt 5. Dat betreft het vaststellen van de lijst ingekomen stukken of de LIS in ons vakjargon van 27 september, week 28 tot 37. Kunt u ermee akkoord gaan om dat conform mevrouw Staalman over de LIS?
Dank u, voorzitter. Ja, het betreft week 37, nummer 3 van de LIS. GroenLinks wil dat onderwerp graag agenderen voor de commissie, waarschijnlijk van commissie bestuur, voor verdere vragen en uitdieping van dit onderwerp.
Kunt u gewoon aanmelden bij de agendacommissie? Nee, dat is de gebruikelijke gang van zaken. De voorzitter daarvan heeft dit al gehoord, dus dat komt vast goed. Verder akkoord met de wijze van afdoening? Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 6, de besluitenlijst van de Statenvergadering van 19 juli, jongsleden. Ik heb geen voorstellen tot wijziging gekregen. Is dat akkoord verder? Dan hebben wij dat met elkaar al dus besloten. Gaan we over naar agenda punt 7, de benoeming en beëdiging van onze burgerleden van ChristenUnie en SP. De commissie voor de geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Mirjam Smeels, die is voorzitter moet ik zeggen. Mevrouw Melissa Baks en de heer Roelof Siepel, die hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld. En mevrouw Smeels zal advies uitbrengen van de conclusies van deze commissie. U kunt gewoon blijven zitten. Gaat u gaan.
Voorzitter, de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Provinciale Staten van Flevoland heeft de taken verricht die haar wettelijk en volgens het reglement van orde van Provinciale Staten zijn opgedragen. U heeft zelf al gezegd waar de commissie uit bestond. Ikzelf, mevrouw Baks en de heer Siepel van de ChristenUnie. De commissie heeft de geloofsbrieven van mevrouw Maaike Muller en de heer Jan van Dijk onderzocht. Gebleken is dat beide genoemden aan alle in de wet gestelde voorwaarden voldoen. De commissie adviseert mevrouw Muller en de heer Van Dijk beide te benoemen als burgerlid van Provinciale Staten van Flevoland, nadat zij de eed respectievelijk de verklaring en de belofte hebben afgelegd.
Dank u wel. Kunt u ermee akkoord gaan om dat bij acclamatie met elkaar te beslissen? Dan is dat bij deze ook besloten en gaan wij over tot de beëdiging. Als u voor mij wilt komen staan en u alle ook wilt gaan staan. Ik begin bij mevrouw Muller. Ik verklaar dat ik, om tot burgerlid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welk naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerlid naar eer en geweten zal vervullen. De heer Van Dijk. Nee, u heeft een andere tekst, dus die moet ik toch echt even voorlezen. Want u doet de eed. Ja, als u zegt, ik wil toch verklaring en belofte doen dan. Ja. Ik zweer dat ik, om tot burgerlid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerlid naar eer en geweten zal vervullen. Welkom in ons midden. Ik stel voor om niet te schorsen en dan straks in de pauze kunt u hen nog wel feliciteren. Wij gaan door met agenda punt 8. Dat betreft het ontwerpprogramma mobiliteit en ruimte. Gaat u ermee akkoord om dat als hamerstuk af te doen? De heer Jansen, stemverklaring waarschijnlijk.
Dat klopt.
Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De PVV kan instemmen met het ontwerpprogramma mobiliteit en ruimte, uitgezonderd het gezeur over duurzaamheid en de daarna gekoppelde geldverspilling.
Duidelijke taal. Dank u wel. Overige fracties nog een stemverklaring? Niet het geval. Dan is dat daarmee besloten. Dan gaan we naar agenda punt 8b. Dat betreft het economisch programma Markt, Cultuur en Groeiversneller. Daar had de PvdA al aangekondigd een stemverklaring te willen afleggen. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Wij hebben het voorstel economische programma Markt, Cultuur en Groeiversneller gelezen en besproken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voorstel niet concreet genoeg is om goed te kunnen beoordelen waarvoor wij het bedrag van 4,5 miljoen aan de reserves onttrekken. Het voorstel is ons inziens te vroeg aan de Staten voorgelegd. Toch is het onderwerp economische ontwikkeling van Flevoland voor ons zodanig van belang dat onze fractie niet tegen kan stemmen. Wij geven daarom het college het voordeel van de twijfel en zullen de uitwerking van het voorstel afwachten. Dan maken we opnieuw onze afweging. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Nog andere fracties die hier iets in de stemverklaring willen zeggen? In ieder geval dan stellen we dat verder bij hamerslag vast en is daarmee dat agendapunt ook afgehandeld. Gaan we door met agendapunt 9, de bespreekstukken. Zoals gebruikelijk doen we beide termijnen vanaf het spreekgestoelte bij de bespreekstukken. Moties en amendementen bij voorkeur in de eerste termijn. Als het even kan, geen interrupties in de eerste termijn, dat doen we dan in de tweede ronde. En dan vanaf de interruptiemicrofoon. De heer Rijsbeman is portefeuillehouder, maar die is nog niet op tijd terug en ik zal hem daarin vervangen. Nou is het een wat bijzondere situatie, omdat het een rechtstreekse relatie betreft tussen uw staten en de MRA. Dus de vraag is, geeft u reacties op de stukken, zodat we die door kunnen geleiden naar de MRA. En daar is de procedure voor de beoordeling van de reacties. Dus mijn eigen lijn is dat wij vooralsnog uw reacties verzamelen en vervolgens doorsturen. Mocht u zeggen, ik wil toch een debat met GS, dan zal ik degene zijn die de beantwoording doen. En in dat geval zal de heer Siepel de voorzitterschap overnemen. Maar we zullen even kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik ga maar een keer rechtsom. Mevrouw Boens, gaat u gaan. Ik heb de S van Rijsbeman.
Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Broens, blijf nog even lekker zitten. Ja. Maar als u het goed vindt, dan reageer ik even namens de VVD. Er ligt een statenvoorstel voor, twee beslispunten. De VVD kan hier prima mee instemmen. Maar wij hebben wel een verzoek aan de vertegenwoordigers van het college met betrekking tot het tweede punt. De regiegroep van de MRA vergadert op 13 oktober. En zij behandelen dan het werkplan en de begroting. Op 17 augustus ontvingen wij als staten een mail dat de wensen en opvattingen ingediend konden worden voor 14 september. Dit onderwerp stond voor de commissiebestuur geagendeerd op 13 september. Vanwege het zomerreces kon dat niet eerder. Dat was allemaal wat ongelukkig en daarover is in de commissie gesproken. En er is vanuit de provincie ook een nette brief opgesteld, waarbij dit nader onder de aandacht wordt gebracht. Wij hebben als VVD geen specifieke wensen en opvattingen, maar wel willen we aandacht vragen voor het onderwerp circulaire economie. Dit is binnen de MRA, samen met de energietransitie, de opgave van de toekomst. Als staten hebben wij ook niet voor niets het onderwerp circulaire economie gekozen als een van onze Flevo-perspectieven binnen de omgevingsvisie. Binnen de MRA staat dit onderwerp al langer op de agenda, maar de VVD vraagt zich af of er wel genoeg vaart achter zit. Wij lezen dat er eind dit jaar of begin volgend jaar, waarschijnlijk dat laatste, een prijsvraag wordt georganiseerd waarbij het bedrijfsleven wordt uitgedaagd om te komen met commercieel toepasbare oplossingen voor maatschappelijke vragen. Er is ook een programmamanager aangesteld en er is natuurlijk budget beschikbaar gesteld. Dat is allemaal goed, maar het lijken overwegend prille acties te zijn die genoemd staan. Daarom wil de VVD, de heren Rijsbeman en Verbeek, vragen om tijdens de MRA-overleggen aan te dringen op voortvarendheid met betrekking tot dit onderwerp. De VVD vindt het belangrijk dat er concrete acties op dit onderwerp binnen de MRA ontplooid worden. Wij hopen dat u ons wilt toezeggen om dit te bespreken op 13 oktober. Bij voorbaat dank.
Dank u wel, mevrouw Kleinste. Kijk de rij even verder af. Ja, de heer Van Slotes, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Namens de CDA een korte reactie in aanvulling op wat door de VVD al is gemeld. Ook wij kunnen ons vinden in de reactie die GS aan het MRA-bureau wil sturen, inclusief de aanbeveling om deze stukken voortaan wat vroeger te versturen. Wat de begroting en het werkplan zelf betreft, staan er nogal wat uitdagingen in, ook voor ons. De groei van de economie, de grotere behoefte aan woningen in deze regio, veel druk op de stad Amsterdam op vele manieren, de toenemende internationalisering, inclusief gevolgen van de Brexit bijvoorbeeld. Het spreekt voor zich dat het CDA ervan uitgaat dat de rol van Flevoland in de aanpak van die uitdagingen niet ondergesneeuwd raakt en dat we er ook van profiteren. We moeten als afzonderlijke gemeenten en overheden in de MRA in ieder geval elkaar niet de tent gaan uitvechten en elkaar gaan beconcurreren. Over de voortgang daarvan lijkt het ons goed, en volgens mij wordt dat in het statenvoorstel ook al genoemd, om daar van tijd tot tijd van gedachten te wisselen in commissieverband, in de commissiebestuur tussen GS en PS. Tot zover.
Dank u wel. Kijk de rit even verder af. D66, heer Smetsers. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de beslispunten in het voorstel en concluderen ook dat het conceptwerkplan en de conceptbegroting geen aanleiding geven om inhoudelijk een reactie te geven en die conclusie mede te delen aan het MRA-bureau. Dank u wel.
Dank u wel. Dan moest u een eind voorlopen voor die paar zinnen. Kijk even verder de rij af. De heer Jansen. En daarna nog een keer de heer Jansen. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Doe wat je zegt, dan jok je nooit. En dat heeft het college in dit stuk dus gedaan. Een toezegging gedaan in de commissie en onmiddellijk gevolg aangegeven. Dank voor de reactie op de conceptwerkplan en de conceptbegroting MRA 2018, zoals deze in bijlage 4 verwoord staat. Wij stemmen daar graag mee in. We dienen geen wensen en of bedenkingen in. Toch wil ik namens 50PLUS een opmerking maken. Ik constateer dat de totale inkomsten ruim 8 miljoen bedragen. Ik constateer tevens dat bureau personeelslasten bijna 2 miljoen bedragen. Oftewel een kwart van de totale begroting. Zeg maar onze bijdrage, die van de vervoersregio Amsterdam, die van Noord-Holland en die van Amsterdam en 20% van de deelnemende gemeentes bij elkaar opgeteld, gaan dus in zijn geheel op aan deze kostenpost. En als je dieper in de begroting kijkt, moet ik constateren dat het gemiddelde salaris per FTE ruim boven de ton ligt. Zeg maar tussen de 100.000 euro en 125.000 euro. Als de heer Verbeek met de MRA-partners in gesprek gaat om tot werkafspraken te komen die beter aansluiten bij de werkwijze van de verschillende volksvertegenwoordigers, zouden de hoge bureau- en personeelskosten wat 50PLUS betreft ook wel een punt van bespreking met deze partners mogen zijn. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel, heer Jansen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. De heer Jansen van 50PLUS had net een aantal hele interessante cijfers. Cijfers die helaas ook zijn opgemerkt door de PVV. Daarnaast hebben wij een hele interessante bijeenkomst gehad voor het reces over de MRA, hier in het huis. En eigenlijk werd daar heel duidelijk dat volksvertegenwoordigers, of het nou gaat om gemeentevertegenwoordigers of vertegenwoordigers van de provincie, we hebben eigenlijk totaal geen kijk op wat er gebeurt in MRA-verband. We hebben er ook geen zeggenschap over. En het lijkt alsof het clubje zichzelf gewoon in stand houdt. En daarnaast heel veel geld kost. Wij zullen dan ook niet instemmen met het voorstel. En wat ons betreft zullen we hier de komende maanden zeer, zeer scherp op ageren.
Dank u wel. De heer Simons, SGP.
Dank u, voorzitter. Goed om ons te mogen buigen over deze begroting. Goed om ook kennis te nemen van waar de MRA zich in 2018 mee bezig gaat houden. En we zien ook dat Flevoland diverse gedeputeerden en wethouders binnen allerlei onderdelen van de MRA laat bewegen. De SGP ziet ook onderwerpen binnen de MRA in aantocht die een relatie hebben bijvoorbeeld met het landschap. en die dus ook voor Flevoland extra interessant zijn. Ik denk aan food, die komen ook tegen. Ook het onderwerp, het is al genoemd, circulaire economie, is er zo één. Alle reden om Flevoland een nadrukkelijke rol te geven. Over de begroting wordt de SGP niet vrolijk. Als je ziet waar al die miljoenen heen gaan. Netwerken, meetings, strategieën en maar heel weinig, oneerbiedig gezegd, bakstenen. En dat is ook eigenlijk een beetje wat ik bedoel, hetzelfde bedoeld, bedoel ik wat de VVD heeft gezegd. Concreet actie, bijvoorbeeld op circulaire economie, zet wat in de stijgers en laat het niet bij vage netwerkclubben of zo'n prijsvraag is mij ook net veel te mager. Maar goed, ik word ook misschien wel van repliek gediend door GS dat ik het helemaal verkeerd zie. En dan, voorzitter, wil ik de controleerbaarheid van de MRA aan de orde stellen. Of in ieder geval de betrokkenheid van PS bij dit vehikel. Want onderwerpen van de MRA gaan niet buiten de politiek om. En daarom de simpele vraag aan GS, waar zit de controle of hoe kunnen we dat verbeteren?
Dank u wel. Ik kijk de rij nog even verder af. Niet het geval. Mevrouw Baks, partij van mevrouw Staalman, eerst van GroenLinks. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Ook GroenLinks heeft kennis genomen van de beslispunten en we hebben daar nog wel opmerkingen over. In het werkplan wordt terechtgesteld dat de energietransitie en de circulaire economie de opgave zijn van de toekomst. Is de gedeputeerde het eens met deze stellingname en is hij tevreden met de beschreven activiteiten? Wat was de inbreng van de gedeputeerde op dit onderdeel bij de MRA? GroenLinks zou graag het verslag over de inbreng willen hebben en dat de inzet was van Flevoland. Voorgesteld wordt om €230.000 te reserveren voor deze onderwerpen. Op een begroting van ruim 8,1 miljoen is dat maar 2,8%. Daaruit blijkt nog niet echt dat dit de opgaven van de toekomst zijn. Is de gedeputeerde het met GroenLinks eens dat hier nog wel een schepje bovenop kan? Wil de gedeputeerde dit meenemen in de brief en dit ook sterk bepleiten tijdens de vergaderingen van de MRA? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Baks, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met de zienswijze die zo opgesteld is. Wat betreft de begroting zijn we blij met de aandacht voor energietransitie en circulaire economie. Die worden beschouwd als dé opgave voor de toekomst. De MRA is opgericht voornamelijk vanuit economische belangen, maar het is goed om te zien dat er ook aandacht is voor de natuur. En dat is dan voornamelijk vanuit het actieprogramma Metropolitaan Landschap. De onderwerpen die daarin genoemd worden zijn het verbeteren van de ecologische kaders in recreatiegebieden en het aanleggen van nieuwe natuur die bijdraagt aan de gezondheid. Die zijn helaas niet in deze begroting aan de orde gekomen, maar hopelijk volgend jaar wel. Kijkend naar de toekomst is onze visie op de MRA dat die ook kansen zou kunnen bieden voor goede aansluitingen van het gebied op het Nationaal Natuurnetwerk en zelfs voor een gezamenlijke aanpak van dierenopvang. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Boshuizen, Senioren Plus Flevoland.
Voorzitter, ook van onze kant instemming met het voorstel en een paar randopmerkingen. Wij denken dat er in MRA-verband voor specifieke doelen aandacht moet zijn. Denk nu maar aan de Zuidas Amsterdam, financieel centrum van grote betekenis en ook in Brexit-verband zullen we daar naar moeten kijken welke kansen daaruit voortkomen. Datzelfde geldt in feite ook voor de agrarische sector binnen MRA-verband. Weliswaar iets minder belangrijk misschien dan die financiële sector, maar toch. En verder zeggen wij, pas op Flevoland dat wij niet in de MRA ondersneeuwen. En dat is dan een opmerking die gepaard gaat met een pleidooi voor meer democratisch toezicht en het bevorderen van de bekendheid van dit samenwerkingsverband. Dank.
Dank u wel. Wij zullen alle opmerkingen die begroting gerelateerd zijn doorgeleiden naar de MRA, die dan dat in de regiegroep zal moeten bespreken. Ik zal een samenvatting laten maken van de door u gemaakte opmerkingen waar u een afschrift van krijgt, dan weet u op basis waarvan de inbreng verder plaatsvindt. Wat betreft de inhoudelijke discussievragen, er is inmiddels afgesproken dat wat er in de platforms van de MRA gebeurt ook in de vakcommissies geagendeerd gaat worden. En daar kunt u het gesprek aangaan met de betreffende gedeputeerden op bijvoorbeeld vragen als wat was uw inzet, wat mogen we hiervan verwachten enzovoort. Dus dat lijkt me een betere plek om dat te doen en te beantwoorden dan hier nu. Kunt u ermee akkoord gaan om het daarmee af te doen? Het is niet echt een voorstel misschien, hè? Ik hoorde de PVV zeggen wij kunnen niet instemmen, maar het gaat alleen maar om het sturen van zienswijzen. Er wordt geen besluit genomen of krediet gevoteerd. Dus misschien kunnen we volstaan met het notuleren van uw opmerking. Ik heb niet het gevoel dat iets in stemming
misschien zou dan de opmerking moeten zijn, voorzitter, wat ons betreft uit het clubje moeten treden.
Sorry, ik verstond u niet. Wilt u dat herhalen?
Wat ons betreft zouden we dan uit het clubje moeten treden. Misschien dat dat dan de suggesties die wij mee willen geven aan GS.
Dat heb ik u horen zeggen. Nou, dan komt dat in het verslag. Kunnen we het daarmee afdoen? Ik heb dezelfde opvatting dat er geen besluit echt hoeft toegenomen te worden. Dan hebben we het daarmee afgehandeld. Dan gaan we door naar agenda punt 9b, het rapport Randstedelijke Rekenkamer. Het is misschien goed om nog even in herinnering te roepen welke afspraken in het seniorenconvent zijn gemaakt voor statenvoorstellen over rekenkameronderzoeken als deze. Het statenvoorstel omvat standaard alle aanbevelingen van de rekenkamer. Die aanbevelingen worden letterlijk opgenomen als beslispunten in het statenvoorstel. De reactie van het college op de aanbevelingen heeft u in de bijlagen aangetroffen. Zoals u heeft gezien neemt het college niet alle aanbevelingen over. Dat betreft de aanbeveling 4, 5 en 6. Dat ziet het college anders. Het statenvoorstel is oordeelsvormend voor het zomerreces besproken in de commissie Duurzaamheid. En de commissie heeft besloten het statenvoorstel als bespreekpunt op te laten voeren. Een enkele fractie heeft aangegeven, gelet op het niet in alle gevallen overnemen, door het college van de aanbevelingen te overwegen met een amendement te komen, maar dat merken we dan wel. Wie wil in eerste termijn hierover het woord? Zal ik maar weer even linksom gaan? Ik ging net rechtsom. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren. Gaat u gaan.
Voorzitter, wij zijn blij met dit rapport van de Rekenkamer over een belangrijk onderwerp. In het statenvoorstel worden een aantal aanbevelingen opgesomd en er wordt gevraagd die vast te stellen. Het is natuurlijk niet alleen de bedoeling om die aanbevelingen vast te stellen, maar ze moeten natuurlijk ook uitgevoerd worden. Wij horen graag van GS of zij deze aanbevelingen, alle aanbevelingen, met eventueel de aanpassingen die zijn gemaakt in de correspondentie met de Rekenkamer, als opdracht wil beschouwen of dat het gewenst is dat daar nog een amendement voor wordt opgesteld en wordt ingediend. Ruimtelijke ingrepen in natuurgebieden zijn in principe ongewenst en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Als dan toch een ingreep noodzakelijk wordt geacht vanwege groot openbaar belang, dan mag dat alleen maar zodanig dat de hoeveelheid en kwaliteit van natuur niet achteruit gaat. En helaas gebeurt dat niet zo in Flevoland. We hebben in het verleden een aantal keren meegemaakt dat GS ingrepen in de EAS ging compenseren met andere al bestaande natuur die om een of andere reden niet als EAS was gekwalificeerd. En die werd dan omgedoopt tot EAS. GS noemt dit herbegrenzen. En daarmee ging de natuur in Flevoland in feite dus achteruit, want er kwam geen nieuwe natuur in de plaats van de natuur die verdween door de ingreep. Wij vonden dit niet juist en wij niet alleen. Dit is een van de redenen dat besloten is in de spelregels dat de spelregels EAS zullen worden aangepast. Dat is zelfs in het coalitieakkoord terechtgekomen. En wij begrijpen dat met uitvoering hiervan is gewacht tot dit rekenkamerrapport en dat het nog voor dit jaar gepland staat. En eigenlijk vinden we dat de ingrepen die in het verleden gedaan zijn, waarbij de natuur in Flevoland achteruit is gegaan, alsnog goed moeten worden uitgevoerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Staalman, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ook GroenLinks is blij met het verhelderende rapport over de provinciale regierol bij natuurcompensatie, inclusief de 6 aanbevelingen om zo de regie op de natuurcompensatie te verstevigen. GroenLinks vindt het belangrijk dat we als provincie in de kwalitatieve opzicht gaan bepalen bij compensatieopgaven. Kwalitatief waardevolle natuur kun je immers niet zonder groot verlies vervangen door een willekeurige akker of weiland van dezelfde grootte. Daarom vinden we het belangrijk dat in het vervolg standaard een overeenkomst of privaatrechtelijk contract afgesloten wordt met partijen die verplicht zijn om de natuur te compenseren.
In die overeenkomst zullen dan natuurlijk ook afdwingbare instrumenten, zoals het opnemen van een boeteclausule, worden opgenomen. Het uitvoeren van veldcontroles bij compensatieprojecten voor Natuurnetwerk Nederland gebieden is dan noodzakelijk, inclusief het opvragen van de voortgangsrapportages. We horen graag van de gedeputeerde hoe en wanneer hij PS gaat informeren over de natuurcompensatieprojecten. En GroenLinks wil graag dat alle aanbevelingen worden overgenomen en uitgevoerd. En daar zouden we graag een toezegging op willen. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk de rij even af. De heer Jansen, PVV.
Voorzitter, mijn bijdrage is dermate kort dat ik hem vanaf hier doe. Als u het goed vindt.
Beoordelen en dat zeggen, maar als u zegt het is maar één zin, dan gaat u gaan.
Na twee zinnen, zei het voorzitter.
Gaat u gaan.
De PVV kan zich vinden in de aanbevelingen van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer. Wat ons betreft worden ze dus alle zes overgenomen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij het inhoudelijk eens zijn met de afspraken over natuurcompensatie. Integendeel, de PVV vindt de afspraken over natuurcompensatie ronduit belachelijk en overbodig. Dank u wel.
De heer Jansen, 50+. De heer Gijsbers verwacht dat u meer dan één zin uitspreekt, meneer Jansen, dus doe uw best. Dat zei hij toch? Jij zei het toch? Ik hoorde het jou zeggen.
Ja, ik constateer wel dat het hele kleine lettertjes zijn.
Nou, dan moet u ook kleine woorden spreken. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn met name dank verschuldigd natuurlijk aan de Randstedelijke Rekenkamer, maar ook dank verschuldigd aan de Griffie die uiteindelijk dit stuk geproduceerd heeft en ter besluitvorming heeft voorgelegd. Voorzitter, kort uit de bocht, aanbeveling 1. Het college geeft in reactie aan dat u zich gemotiveerd met aanbeveling 1 kunt verenigen. Aanbeveling 2. Het college geeft gemotiveerd aan zich in aanbeveling 2 zich kan vinden. Dus zover zo goed. Aanbeveling 3. Die willen wij graag gaan amenderen naar aanleiding van de reactie van het college. Wij zien dan ook graag in PS de besluiten terug en daarom dient op deze drie aanbevelingen dienen wij een amendement in ter vervanging van de huidige beslispunten. En mag ik het dictum even voorlezen, voorzitter? 1. De aanbevelingen 1 en 2 over te nemen. Daar besluiten we dan toe. 2. De aanbeveling 3 als volgt gewijzigd vast te stellen. Quote: GS volgt de lijn dat compensatieafspraken worden vastgelegd indien er sprake is van een grote compensatieopgave en of er sprake is van uitsluitend zakelijke en eenmalige relatie met een initiatiefnemer. En daarbij komen de aanbevelingen 4 tot en met 6 te schrappen, omdat wij het eens zijn met het college zoals ze dat in de reactienota hebben verwoord. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. We zullen hem verspreiden en intussen doorgaan met de eerste termijn. Ik kijk er rond D66, mevrouw Papma. En daarna de heer Mulkhuizen, begrijp ik. Huizen, moet ik zeggen. Ja.
Ja, dank u wel. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer is duidelijk. En het is goed om te lezen in de reactie van GS dat op het rapport natuurlijk bevoegd dat GS haar regierol serieus neemt. De veldcontroles wil GS echter in goed vertrouwen bij de gebiedspartners laten, in tegenstelling tot de aanbeveling van de Randstedelijke Rekenkamer. De fractie van D66 ziet deze veldcontroles echter wel graag uitgevoerd, zoals de Randstedelijke Rekenkamer voorstelt. Wij vinden dus dat er formele afspraken moeten komen met de gebiedspartners. Regelgeving en beleid zo eenvoudig mogelijk houden, daar zijn wij ook voorstander van. Maar niet van het loslaten van de regierol die wij met elkaar juist zo belangrijk vinden. De monitoring van de ontwikkelingen op het gebied van natuurcompensatie willen wij daarnaast graag ingebed zien in de vorm van jaarlijkse rapportages in de Commissie Duurzaamheid en NPS. En in dit verband zijn we ook benieuwd naar de spelregels van de compensatieregeling. Die zouden worden opgesteld in het kader van de ecologische hoofdstructuur. Daar zouden we graag een reactie op willen horen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Mulkhuizen van SP.
Dank u wel, voorzitter. De SP kan instemmen met het vaststellen van de 6 aanbevelingen uit het rapport van de Rondstedelijke Rekenkamer. Bij de evaluatie van de provinciale spelregels met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland, die dit jaar nog zal plaatsvinden, zullen deze aanbevelingen in de beleidsintenties van GS en PS verwerkt worden. Daarbij wil de SP opmerken dat ze met name belang hecht aan een eenduidige compensatieafspraken die ook eenduidig worden gedocumenteerd. Ook als het de provincie zelf betreft, als die voor compensatie verantwoordelijk is, zodat bij de implementatie van de compensaties eenvoudig gecontroleerd kan worden of alles verloopt volgens afspraak. Als er met derde partijen een overeenkomst kan worden afgesloten, kan eenzelfde format van die overeenkomsten ook gebruikt worden voor de projecten waar de provincie zelf verantwoordelijk voor is. Het antwoord op aanbeveling 3, waar het college aangeeft dat afspraken bijvoorbeeld ook in correspondentie of alleen in kaartmateriaal terug te vinden, lijkt de SP geen goede gang van zaken, zoals hierboven aangegeven. Een eenduidige goede documentatie zal onduidelijkheden over gemaakte afspraken voorkomen en daarmee de handhaving en monitoring vereenvoudigen. En dat komt de natuur en de regeldruk alleen maar ten goede. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van het CDA, mevrouw Leijer.
Het CDA heeft met interesse kennis genomen van het rapport van de Rondstedelijke Rekenkamer, natuurlijk bevoegd. Wij hebben met interesse ook kennis genomen van de reactie van GS. Eigenlijk zou ik nog willen vragen of GS een toelichting kan geven op haar reactie als het gaat om de aanbevelingen 4, 5 en 6. We kunnen ons voorstellen dat het, aangezien we natuurlijk een enigszins overzichtelijke provincie hebben wat betreft het natuurbeleid, en dat streven erop gericht is om beleidsarm dit uit te voeren en ook bureaucratisering te voorkomen, willen we toch nog even vernemen waarom het GS deze aanbeveling niet overneemt. Want in principe spreken alle beslispunten het CDA aan. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van de VVD. De heer De Reus, ga er aan.
Ja, dank u voorzitter. Een prima rapport van de Rondstedelijke Rekenkamer met aanbevelingen die heel helder zijn. Maar ik heb ook de bijdrage van de heer Jansen gehoord en ik kan mij daar eigenlijk wel voor een groot deel in vinden. En dat heeft met name te maken met wederom bureaucratie creëren, GS laten rapporteren, GS laten veldcontrole standaard op gebieden te laten doen. Wat gaat dat kosten? Het is heel makkelijk om een aanbeveling te doen dat GS zelf maar controles moet doen. En vervolgens hangt daar een prijskaartje aan. En ik neem aan dat GS dan vervolgens ook hierheen gaat komen om te zeggen, wilt u daar jaarlijks zoveel voor voteren? Dus het laten liggen bij de natuurorganisatie van de controle lijkt de VVD-fractie een prima standpunt. Ik zou wel aan de heer Jansen willen vragen, en ook in tegenstelling tot GS, om de compensatiemaatregelen te monitoren. Ik vind het wel fijn dat we de definities krijgen, wat is herbegrenzing. We vinden het ook prima dat er een kaart wordt bijgehouden, want als wij vragen naar compensatie de afgelopen jaren, dan ontstaat er heel veel verwarring. Dus dat is een prima aanbeveling en die moet vooral ook overgenomen worden. En dan snap ik ook dat GS geïnformeerd moet worden. Dit is de stand van zaken, dus elk jaar een kaartje. En dat hoeft niet wat mij betreft met 60 pagina's tekst, maar gewoon een kaartje met dit is er gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dat zou voldoende zijn, maar aanbeveling 5 en, kan wat ons betreft eruit en aanbeveling 3 wijzigen zoals de heer Jansen voorstelt, lijkt ons prima alleen de grote projecten, want niet voor elk halve hectare of elke hectare hoef je dit te doen. Dus als GS zou zeggen wij nemen 1, 2 gewijzigde 3 en 4 over, en dan hebt u meteen aanbeveling 6 gedaan, 1 keer per jaar het kaartje opsturen, dan hebt u de VVD aan uw zijde.
Nou, dank u wel. We zullen eens horen wat de gedeputeerde daarvan zegt. De heer Meijer. Ga u gaan.
Voorzitter, dank. Een beetje provincie neemt alle ontwikkelingen op natuurgebied serieus. En gelukkig doen deze staten dat ook als het gaat om dit rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Voorzitter, het rapport is tamelijk uitgebreid in de commissie besproken. En daar is ook van gedachte gewisseld van, goh, waarom neemt het college niet één op één iedere aanbeveling letterlijk over. En ik heb toen namens het college aangegeven dat met name dat betreft elementen van doelmatigheid en ook regeldruk daar een rol in gespeeld hebben. Namelijk als het optuigen van beleidsinstrumenten qua kosten en efficiëntie een dusdanig volume aanneemt en het euvel wat je wil bestrijden dusdanig klein van omvang is, dan moet je je afvragen of je met een kanon op een mug moet schieten. En dat doen we dan liever niet. En dat is eigenlijk de reden geweest dat wij dat voorbehoud bij een aantal partijen die bepaalde punten gemaakt hebben. Voorzitter, ik heb een hoop opmerkingen gehoord over wat er zou moeten gebeuren op het gebied van natuurcompensatie en andere elementen. En ik denk dat dat waardevolle opmerkingen zijn die veelal in overeenstemming zijn met de intenties van het college. Alleen, allereerst de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer kunnen wij hier niet met elkaar amenderen. Die zijn van hun. Dan moeten ze meedoen. Twee, als wij iets willen doen aan dit hele onderwerp, de evaluatie van hoe gaan we om met die EAS, het beleid ten aanzien van natuurcompensatie, noem maar op, al die elementen die hier aan de orde gesteld zijn, willen wij eigenlijk gewoon in de commissie met u allemaal gaan doornemen. En met u dat debat voeren op deze punten. Het was niet onze voorstelling, maar u bepaalt de regels hier, om het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer daarvoor te gebruiken, maar om de onderwerp als zodanig in de commissie aan de orde te stellen, uiteraard daar niet te lang over te doen, en te gaan zorgen dat we op al die punten, ook het punt van de natuurcompensatie en al die elementen die net door andere fracties genoemd zijn, om die daar alsnog aan de orde te stellen binnenkort. Ik denk dat zal blijken dat het college en deze staten in belangrijke mate op één lijn zitten, maar ik zou ervoor willen waken om naar aanleiding van dit rapport van de Randstedelijke Rekenkamer het natuurbeleid in een aantal opzichten beleidsmatig te gaan beïnvloeden. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk en is het denk ik ook zaak dat we dat niet en passant van dit rapport doen, maar daarvoor gaan zitten, dit goed voorbereiden en zorgen dat we dat in den brede op een verantwoorde manier aanpakken. Voorzitter, de aangekondigde motie CQ amendementen Die zie ik natuurlijk met de grootst mogelijke belangstelling tegemoet. We zullen ze goed bestuderen en na bestudering met een reactie komen. Dank u.
Dank u wel. Ik begrijp dat er een verzoek tot schorsing in de lucht hangt. Is het al zover? Een interruptie begrijp ik dan. Dat is nog niet het geval. Dus geen schorsing. We gaan door met interruptie.
Ik mag nog
mevrouw Luijer, ja.
Dank u wel. Dank voor uw toelichting, gedeputeerde. Heb ik het goed begrepen dat u voorstelt om eigenlijk dit stuk van de agenda hier af te halen en dan in de commissie duurzaamheid hier uitgebreid met elkaar over in gesprek te gaan? En misschien te betrekken, maar dat voeg ik er zelf aan toe, bij de evaluatie van de natuurwet.
Deputeerde.
Ja, voorzitter. Ik denk dat mevrouw Luijer, zoals zij dit formuleert, het bijna goed begrepen heeft. In die zin dat ik niet ging voorstellen om dit nou van de agenda af te halen. Het gaat immers om dat rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, wat wij naar mijn idee recht moeten doen. Voor het overige kan ik mij volledig vinden in de elementen die mevrouw Luijer net omschreven heeft.
Niet schorsen, wel schorsen? Wel schorsen. 10 minuutjes, is dat voldoende? 5 minuten zelfs. Nou, 5:10 hoop ik de vergadering te hervatten. Dit is verwarrend. Toch nog een vraag? Ja.
Ja, graag, voordat er tot schorsing wordt overgegaan.
Nou, kort nog even.
Want als ik de gedeputeerde eigenlijk begrijp, zegt hij, ik haal het niet van de agenda af. Maar ik wilde wel in de commissie duurzaamheid over praten. Maar het agendapunt heeft een beslispunt. Dus hoe gaan wij dan vervolgens met een beslispunt over als staten aan de gang? Want als wij een besluit nemen over deze punten, dan is het gedaan met de discussie in de commissie duurzaamheid. Dus of het stuk moet van de agenda, of we moeten een amendement maken, zodat we nog de vrijheid hebben om te discussiëren met elkaar.
Even voor aanvullende informatie. Het staat al geagendeerd voor november in de commissie. Ja, dus dat hoeft niet nog weer te gebeuren.
Maar dan hebben we de beslispunten dus al vastgesteld.
Ja. Nee, dit rapport niet, maar de discussie waar de gedeputeerde op wijst, dat bedoel ik. Maar goed, u zegt eigenlijk met zoveel woorden, dan ben ik ervoor om het van de agenda te halen. Hoor ik dat zeggen?
Nou, ik zou wel graag een beslispunt willen hebben. En dat is heel makkelijk te amenderen, zodat wij niet het rapport van de Rekenkamer amenderen. Door bijvoorbeeld de tekst uit het eindrapport op basis van het eindrapport de volgende aanbevelingen vast te stellen. Dan maar
gebruikt u dan de schorsing om een tekstvoorstel te doen?
Dat is prima.
Ja? Ja. Zoekt u elkaar even op, dan vindt u daar elkaar vast wel op. Ja. Ik schors alsnog tot 5:10. Dames en heren, mag ik iedereen vragen hun plaatsen weer in te nemen? Graag uw plaatsen weer innemen. Ik zit even te kijken of iedereen in de zaal is. De veroorzaker van de schorsing, die is niet aanwezig, zie ik. Misschien kan ik de tijd, ik heropen wel de vergadering, daar komt de veroorzaker al aan. Ik wil even de orde met u bespreken voordat we verder gaan. Het is nu 5:50. Koersen we erop aan dat we de vergadering voor het eten afronden? Of zegt u van nee, we gaan gewoon weer 7:30 verder? Dus als u nou in het vervolg van het debat allemaal uw mond houdt, dan gaat dat wel lukken. Nee, natuurlijk kan dat ook. Maar ik ga ook niet heel straf jagen. En ik moet ook de kantine recht doen. Die hebben eten klaargemaakt, wat ook warm gehouden wordt. Dat komt niet op 5 of 10 minuten, maar ik heb in het seniorenconvent ook gezegd, ik kijk niet op 5 of 10 minuten, maar als blijkt op dat moment dat we toch echt meer tijd nodig hebben, dan schors ik alsnog voor het eten en dan gaan we na het eten gewoon verder. Dat is een beetje de lijn dan. De heer Jansen, u heeft de schorsing veroorzaakt, dus u moet uitleggen waarom dat zinvol was. Er moeten nog handtekeningen verzameld worden, zie ik. Maar misschien kunt u vast het woord doen, dan kan het papiertje wel doorgegeven worden misschien gewoon. Meneer Jansen, en dan met name die van 50+. Ja, ik zal niet vertellen hoe ik uw lichaamstaal lees, maar u krijgt wel het woord. Gaat u gaan.
Voorzitter, we hebben een drastische wending gemaakt, zeg maar. De partijen 50+, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, SP en SGP dienen het naar volgende
amendement in. En ik lees het dictum even voor onder intrekking van het eerste amendement, voorzitter. Te vervangen. De tekst te vervangen. 1. Provinciale Staten neemt kennis van de aanbevelingen uit het eindrapport natuurlijk bevoegd. 2. Gedeputeerde Staten wordt gevraagd te rapporteren in de Commissie Duurzaamheid en de aanbevelingen te betrekken bij de evaluatie van de nieuwe natuurwet. Dat is het dictum, voorzitter. En die, dus namens het CDA, 50PLUS, ChristenUnie, VVD, D66, SP en SGP. Ik moet nog even een handtekening halen. Dank u wel.
Het lijkt me een vrij eenvoudig tekst. Die is goed te onthouden, dus het lijkt me niet nodig. Maar ik check het even om weer te schorsen totdat hij verspreid is. Ik denk dat u heel goed begrepen heeft wat daar wordt voorgesteld. Wenst de gedeputeerde daar nog een reactie op te geven? Dat is het geval, zie ik. Met de iPad in de hand als wapen. Ja, hij zwaait ermee, dus ik denk van oei, er gaat wat gebeuren. Het woord is aan de gedeputeerde in reactie op dit voorstel. Amendement, het is eigenlijk een amendement op de besluitvorming. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Ja, de geest van dit amendement wat net door de heer Jans is toegelicht, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar ik zit even met het praktische punt van evaluatie van de nieuwe natuurwet, hoorde ik. En dat is eigenlijk niet de plek om over deze materie verder te praten. En dat is als we het met elkaar over... Het is er, oh! Hè? En dat is even mijn probleem. We krijgen in november dus de agendering, waar dit wat mij betreft integraal deel van uit zou kunnen maken van die agendering in de commissie. Maar de verwijzing naar nieuwe natuurwet is volgens mij niet helemaal terecht. Ik zal in dat geval toch even contact zoeken met de indiener, het is niet anders, voorzitter. En moeten kijken of daar misschien een andere aanduiding mogelijk is. Maar de geest van het voorstel, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ik denk dat we elkaar een beetje ruimte moeten geven voor het debat straks in de commissie in deze betekenis. Om te kijken hoe dat wel of niet bij elkaar gebracht kan worden en waar dat dan een plek kan krijgen. Het is geen debat om een discussie over onderwerpen te voorkomen, begrijp ik u. Hè? Dus het gaat meer over wat is de juiste plek voor welk debat. Ja. Dat kan ook in november opnieuw geagendeerd worden. Dan kan het daar bij elkaar gebracht worden. En dan kan het wel in de geest van het amendement besloten worden. Gaat u daarmee akkoord? Ja. Ja, dus iets, even beweegruimte, maar niet om weg te lopen van een debat, maar het even de goede plek te geven. Dat hoor ik te gedeputeerde.
De geest van het amendement, ja, voorzitter. Dat is een uitstekende formulering.
Dan stel ik voor om over te gaan tot stemming over het amendement. Kunt u daarmee akkoord gaan? De heer Jansen, PVV.
Als ik wel een stemverklaring mag afleggen, voorzitter.
Lijkt me heel redelijk. Ja. Gaat u gaan.
Dank u wel. De PVV zal het voorstel steunen, maar wij zijn wel van mening dat het veel simpeler had gekund. We hadden het gewoon terug moeten nemen van de agenda.
Andere fracties? De heer Partij van de Arbeid, de heer Pels.
Ja, voorzitter, wij waren wel content met het rapport en ook met de aanbevelingen. Volgens ons bieden die ook voldoende ruimte om wat de indieners van het abonnement beogen om dat gewoon te doen. Want er wordt helemaal niet voorgeschreven op welke manier je met elkaar tot afspraken moet komen. Alleen dat je tot afspraken moet komen. Dus wij hebben eigenlijk geen behoefte aan het amendement. En wij zullen dat ook niet steunen.
Dank u wel. Anderen nog? De heer Boshuizen.
Wij hadden ook vrede met behandeling in de commissie. Wij vinden dat eigenlijk door dit amendement in stemming te brengen, de zaken worden opgehouden. Wij stemmen tegen.
Nog anderen? Is niet het geval, dan breng ik nu het amendement in stemming. Wie van u stemt daarvoor? Dus het is de fractie van de VVD, de fractie van het CDA, de fractie van de SP, de fractie van D66, 50PLUS, de fractie van de PVV, de fractie van de SGP, de fractie van de ChristenUnie. Wie van u stemt tegen? Zoals te verwachten, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SeniorenPLUS Flevoland. Daarmee is het amendement aangenomen. Dan breng ik het voorstel met inachtneming van het aangenomen amendement in stemming. Wie van u stemt daarvoor? Dat is de fractie van de VVD, fractie van gedeeltelijk CDA. Nee, toch helemaal of niet? Helemaal CDA, SP, D66.
Voorzitter, volgens mij hoeft er niet over gestemd te worden, want het amendement is het besluit.
Is het voorstel.
Ja. Maar dan was het geen amendement, toch? Nou.
Dit amendement heeft het oorspronkelijke besluit vervangen.
In zijn geheel. Oh, sorry, dat had ik niet op het netvlies. Ja. Dank u voor... De griffier die maakt bezwaar.
Heeft u één moment? Ja. Heel even schorsen?
Korte schorsing. We gaan dat even checken, want anders krijgen we later verwarring. Ik heb hem zelf niet voor mij liggen, dus ik kan ze niet naast elkaar leggen. Dus... De griffier fluistert mij toe dat de heer Jansen gelijk heeft. Dat is op zich een moment om te markeren. Dus dan trek ik mij terug in deze stemming en heeft u het al besloten. Dan gaan wij door naar agenda punt 9d. Dat betreft het statenvoorstel afdoening moties. Er wordt voorgesteld om de moties voorkomend op de lijst van de af te voeren moties met de nummers B15, D10, D17, D18, E1 en E9 als afgedaan te beschouwen en dus af te voeren. Kunt u daarmee akkoord gaan? Aldus besloten. Dan gaan we door naar de moties vreemd aan de orde van de dag. Daar hebben we er twee van, zoals aangekondigd bij de vaststelling van de agenda. Dat betreft eerst, wat mij betreft, de motie van onder andere het Partij voor de Dieren, de regenboogmotie, begrijp ik. Mevrouw Vestering, u heeft het woord. Ik zal de beantwoording doen, dus misschien is het goed als de heer Siepel het even van mij overneemt. Hè?
En dan is het woord aan mevrouw Vestering.
Dank u wel, voorzitter. Op 11 oktober is het Coming Out Day, de dag waarop aandacht gegeven wordt aan het moment waarop een lesbienne, homo of biseksueel of een transgender persoon uitkomt voor zijn of haar seksuele voorkeur en identiteit. En eigenlijk zou zo'n dag overbodig moeten zijn. Dat er geen kast meer is om uit te komen. En dat eigenlijk het enige dat telt is dat je gewoon verliefd bent op iemand of dat je gewoon jezelf bent. Maar die kast, die is er nog. En veel mensen, ook veel jongeren, durven nog niet uit die kast te komen. Soms niet in het openbaar en soms zelfs niet thuis. De Partij voor de Dieren wil dat iedereen in Flevoland erbij hoort, zichzelf kan zijn, er veilig kan wonen, kan werken en naar school kan gaan. Niet jezelf kunnen zijn of durven zijn. Jezelf niet geaccepteerd voelen, je niet veilig voelen, niet getolereerd worden. Ik denk dat dat een van de meest pijnlijke, maar nog steeds voorkomende situaties binnen een samenleving kan zijn. En ik erken ook de gevoeligheid van dit onderwerp. Op wat voor manier of om wat voor reden dan ook. Iedereen doet ertoe. Daar draait deze motie om. Volgens de laatste cijfers zijn 6-7% van de Nederlanders homo, lesbienne, biseksueel of transgender personen. LHBT. 1,7% van de Nederlanders hebben een intersexe conditie en zijn geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw. Bij geboorte gezien worden als een meisje, maar toch het mannelijk chromosoom hebben of andersom. Daar staat de I voor, LHBTI. En omgerekend zijn er zo'n 30.000 Flevolanders LHBTI. En voor deze mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze zichzelf kunnen zijn in onze samenleving en is geaccepteerd worden soms een grote strijd. En hoewel veel verantwoordelijkheden op het sociaal domein bij de gemeente zijn ondergebracht, kunnen wij als provincie een rol van betekenis spelen in de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's. Zowel in onze rol als werkgever, maar juist ook in onze rol als provincie. Zo is eenzaamheid onder LHBTI's een grote zorg. Verschillende onderzoeken laten zien dat eenzaamheid 2-3 keer vaker voorkomt dan bij hetero mannen en vrouwen. LHBT-jongeren voelen zich meer eenzaam dan andere jongeren, jongvolwassenen. En het is opvallend omdat ze niet minder vrienden hebben en gemiddeld net zo vaak een relatie hebben als heteroseksuele jongeren. Het gaat meer om de kwaliteit van hun sociale omgeving dan de kwantiteit. Je niet geaccepteerd voelen, of misschien jezelf niet accepteren, is hier een verklaring van. En de ernst hiervan wordt pijnlijk duidelijk in de suïcidecijfers. Zelfdoding komt onder lesbische, homo en biseksuele jongeren 4 tot 5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. En deze cijfers maken dat wij ons verantwoordelijk voelen om op te komen voor deze kwetsbare jongeren. Acceptatie begint met zichtbaarheid en daar kunnen wij als provincie bij helpen. Onder LHBT-ouderen is de eenzaamheid ook vele malen hoger dan hetero-ouderen. Een onderzoek geeft aan dat dit zou kunnen komen omdat er minder sociale contacten zijn. LHBT-ouderen vaker kinderloos zijn en minder goed contact met de familie hebben of een relatie hebben. Deze ouderen zijn veelal opgegroeid in een cultuur van stilzwijgen. En wij kunnen helpen om deze cultuur te doorbreken. De provincie Drenthe, Gelderland en Groningen hebben zichzelf benoemd als regenboogprovincie. De regenboog die symbool staat voor diversiteit. Iedereen hoort erbij. De Partij voor de Dieren zou graag willen dat wij dit goede voorbeeld volgen. We willen meer dan alleen een regenboogvlag hijsen op 11 oktober. We willen een inclusief Flevoland, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich sociaal veilig kan voelen en een eerlijke kans heeft op participatie in onze samenleving. En daarom hebben wij deze motie samen met GroenLinks, D66, 50PLUS en SeniorenPLUS Flevoland ingediend.
Dank u wel, mevrouw Vestering. De motie is bij aanvang van de vergadering al ingediend en vindt u ook allen op uw iPad. De behandeling is eerste termijn voor de Staten, daarna zo nodig een reactie vanuit het college en daarna een afsluitende termijn voor de Staten, zoals u er bekend. En dan is de vraag nu van zijn er fracties die in eerste termijn gebruik willen maken van de reactie. Ik zie de heer Hofstra als eerste en dan gaan we daarna verder met meneer Janssen en ik dacht de heer Smetsers. De heer Hofstra heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Hij gaat al een tijdje rond in ons land. En hij is nu dus ook aangekomen in onze provincie. De regenboogmotie. De regenboog staat voor veelkleurigheid. Maar wanneer wij de regenboog zien, mag dat tot ons ook herinneren aan Gods belofte aan Noach en de komende generaties toen hij naar de zondvloed uit de ark stapte. Lokaal zijn er ook regenboogmoties geweest. Die hebben geleid tot veelkleurige zebrapaden op verschillende plekken. Maar de motie die nu voor ligt gaat verder. Ze vraagt aandacht voor een wezenlijk probleem. Namelijk discriminatie en sociale uitsluiting. Wij willen de indieners dan ook complimenteren dat zij dit onderwerp onder de aandacht van de Staten wil brengen. Als ChristenUnie staan we pal voor onze grondwet. Die niet voor niets begint met artikel 1. En daarin staat, discriminatie op wat voor grond ook, is verboden. Voor de ChristenUnie zijn dat geen loze woorden. Maar we hebben bijvoorbeeld, toen we deelnamen aan het kabinet Balkenende 4, ons ingezet voor maatregelen ter bestrijding van discriminatie van geweld, ook tegen homo's. Maar daar stopt dit eerste artikel van de grondwet wat ons betreft niet. De ChristenUnie is dan ook tegen discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging. Tegen discriminatie op basis van politieke gezindheid, ras, afkomst, zwangerschap, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht en seksuele gerichtheid. Bij het lezen en beoordelen van de motie in mijn fractie spelen naast deze punten een aantal aspecten een rol waar wij graag een reactie op willen hebben van de indieners. Als we kijken naar de meest recente monitor van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland over discriminatiemeldingen in Flevoland, dan zien we dat er in die 6 jaar op de volgende gronden melding is gemaakt. Met stip op 1 staat discriminatie op grond van herkomst, kleur en ras. Meer dan 1249 registraties. Maar liefst 54% van alle registraties. Op nummer 2 zien we leeftijd terugkomen, 225 registraties. Op 3 bijvoorbeeld geslacht, 214 registraties. En uiteindelijk zien we dan ook op de 5e plaats de seksuele gerichtheid als grond voor discriminatie. Ik moet zeggen dat ik geschrokken ben van deze cijfers. Als het gaat om discriminatie vanwege herkomst, kleur en ras, of welke grond dan ook. Mijn fractie vraagt zich daarom af of het niet wat willekeurig is om nu alleen maar voor discriminatie of uitsluiting van LHBT'ers aandacht te vragen. Het lijkt ons het verkeerde signaal dat we deze vorm van discriminatie blijkbaar erger of belangrijker vinden dan discriminatie vanwege bijvoorbeeld ras, leeftijd of geslacht. Daar hebben we, voor zover ik weet, geen specifiek beleid op in Flevoland. Los van het feit dat we ons natuurlijk altijd verzetten tegen discriminatie, in welke vorm dan ook. De motie draagt het college op om de verklaring van Dordrecht te ondertekenen in de rol van provincie Flevoland als werkgever. Deze verklaring roept op tot actie, maar is naar onze mening wel heel erg eenzijdig. In zijn oproep tot acceptatie van transgenders. Hoe zit dat met alle andere mensen die artikel 1 van de grondwet noemt? Moeten wij ons ook niet een goed werkgever zijn voor bijvoorbeeld de alleenstaande moeder? Die de zorg draagt voor haar kinderen en dat probeert te combineren met haar baan bij de provincie Flevoland? Wij vragen de indieners dan ook, waarom kiest u ervoor om in deze motie en deze specifieke verklaring te ondertekenen en deze specifieke doelgroep daaruit te halen? Is dat niet ontzettend eenzijdig? In de motie spreken de staten uit regenboogprovincie te zijn. Ik kan me daar van alles bij voorstellen, maar ik weet niet wat de indieners van deze motie daarmee beogen. Dit begrip wordt in de motie niet toegelicht. Graag hoor ik dan ook van de indieners wat ze precies bedoelen met het begrip regenboogprovincie. Voorzitter, hoewel mijn fractie zich realiseert dat een kritische opstelling bij een dergelijke motie niet de makkelijkste route is, blijven wij als ChristenUnie altijd kritisch kijken naar wat voor ligt. En nogmaals, de ChristenUnie is tegen elke vorm van discriminatie. En we vinden het daarom ongewenst dat beleid specifiek op één specifieke of kleinere groep wordt gericht. Hoezeer we het ook eens zijn met de overwegingen die in de motie worden aangehaald. Het is een verkeerd signaal naar mensen, denken wij, die om andere redenen gediscrimineerd worden. Ook zij verdienen de steun van overheden. Wij kunnen ons daarom vooralsnog niet vinden in de enge insteek die deze motie voorlegt. Tot zover onze eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hofstra. En dan is de volgende spreker waar we naar geluisterd, de heer Jansen van de fractie van 50+.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Toen ik dit amendement onder ogen kreeg, reageerde ik ook onmiddellijk. Omdat ik blij was met deze motie vreemd aan de orde van de dag. In vervolg op datgene wat er al vooraf af is gegaan in onze provinciehoofdstad. Die als eerste stad in onze provincie een regenboogstad werd. En bovendien kwam overigens dat initiatief van de VVD af. Dus ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat de VVD met deze motie vreemd problemen zou hebben, voorzitter. Ja, voorzitter. Ik hoor de ChristenUnie net zeggen. Ja, wat is eigenlijk een regenboogprovincie? En hij noemde enkele cijfers op welke wijze mensen gediscrimineerd worden. En dan zegt hij gelijkertijd, ja, wij zijn tegen elke vorm van discriminatie. En daar ben ik met hem eens. Ook tegen positieve discriminatie. En dat is eigenlijk ook het beeld wat de ChristenUnie in zijn betoog ook bij mij oproepte. Als je zegt van, ja, is deze motie niet te eenzijdig? Dan zeg je eigenlijk, dit is eigenlijk positieve discriminatie ten opzichte van die doelgroep. Dat staat een beetje haaks op uw uitspraak als u zegt van, ja, ik ben tegen elke vorm van discriminatie. Dus ook positieve discriminatie. En daar wilde ik even op wijzen. Dus als u daarop wilde reageren, graag. Ja, voorzitter,
Als ik kijk naar de praktijk, de Partij voor de Dieren haalde al aan dat het in het belang van de jongeren is. En dat onderschrijf ik ook. Met name in situaties op school worden dat soort deze doelgroep, zo moet ik het zeggen, vaak gediscrimineerd als ze al een keer uit de kast zouden willen komen. Ja, als je een jongen die je altijd als jongen hebt gekend, plotseling als een meisje met lippenstift en oorringen, oorbellen ziet verschijnen, ja, dan levert dat met name bij de jeugd nogal wat vragen in, op. En het zit er met name ook in de opvoeding. Hoe ben je thuis opgevoed en hoe kijk je tegen dit soort problematiek aan?
Meneer Jansen, u krijgt een interruptie van uw naamgenoot, de heer Jansen van de PVV.
Oh, ja. Ja,
dank u wel, voorzitter. De vraag aan 50PLUS is, voorzitter, bent u mede-indiener van deze motie? Kunt u dan uitleggen hoe u mede-indiener kunt zijn en toch over de inhoud van de motie vragen kunt stellen?
Ik stel geen vragen. Ik stel vragen op de opmerkingen die geplaatst zijn door de ChristenUnie.
Ons valt op, voorzitter, dat mede-indiener 50PLUS eigenlijk volgens mij kanttekeningen plaatst bij de inhoud van de motie die zij zelf mede indient. Dat maken wij net op uit de antwoorden die de heer Wout Jansen geeft. Dus wij zouden de heer Wout Jansen willen vragen om met zijn fractie in overleg te gaan en toch te bekijken of hij inderdaad daadwerkelijk mede indiener is.
Volgens mij zal de opvatting van de heer Jansen namens de fractie van 50PLUS blijken uit het stemgedrag zo straks. En u kunt uw betoog volgen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, jammer vind ik dit toch deze opmerking van de PVV. Terwijl ik geprobeerd zo goed mogelijk antwoord te geven op de vraagstelling die door de ChristenUnie hier in het midden werd gelegd om te reageren. Wat verstaan wij onder de indieners onder een zeg maar regenboogprovincie? Voorzitter, ik wil graag verder gaan. Met name ook bij de ouderen. Ouderen die zeg maar jarenlang hun ontkend hebben dat ze eigenlijk in een verkeerd lichaam zitten en uiteindelijk komen ze in een tehuis terecht en alle kamertjes opengaan van hun frustraties en uiteindelijk uit de kast komen. En ook daar zie je dan bepaalde opmerkingen, aanmerkingen die redelijk discriminerend zijn en vervolgens zichzelf terugtrekken op een kamertje en ook vereenzamen. Daarom was ik ook zo blij met datgene wat door de Partij van de Dieren werd verwoord waar ze het over de ouderen had. Met name Uiterton heeft dat heel goed opgepakt. Die organiseert nu één keer in de maand voor deze doelgroep gewone bijeenkomsten voor al die mensen die zo lang met deze frustratie hebben gezeten en nu uit de kast komen.
Ik zie ook een interruptie van de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, ik denk terecht dat de heer Jansen een punt aansnijdt. Hij noemt hier de ouderen. En ik ben blij, want ik weet dat de heer Jansen ook een warm pleitbezorger ook altijd is voor ouderen. Ik heb de heer Jansen ook een aantal keer ook horen zeggen dat er ook sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Op allerlei fronten.
Ja.
En nou ja, ook dat is een discriminatie waar wij natuurlijk geen van allen achter kunnen staan. Is 50PLUS bereid om deze motie om in ieder geval te verbreden, door niet alleen de LHBT'ers mee te nemen, want dat is ook mijn, maar wil ook de 50PLUS opkomen tegen leeftijdsdiscriminatie.
Hey Jansen.
Jazeker. U heeft kennelijk ons landelijk programma gelezen, want daar hebben we het ook genoemd. Leeftijdsdiscriminatie, en dat staat niet in de grondwet. Dat is gewoon zo. Maar dat moet ik ook met mijn mede-indieners nog even overleggen. Of dat mogelijk is om die vorm van discriminatie ook mee te kunnen nemen in de motie. Maar dat moet ik echt in overleg doen. Ik zou daar een warm voorstander van zijn.
De heer Hofstra.
Ik zou u dan ook graag ter overweging mee willen geven dat het rijtje wat ik opnoemde, op grond van seksen, nou ja, u heeft ze net allemaal genoemd, wat ook, of u dat ook bij uw mede-indieners wil inbrengen, om in ieder geval die ook in te brengen in de motie.
Nou, voorzitter, in antwoord daarop, datgene wat in artikel 1 staat en in de memorie van toelichting overigens, daar staat heel veel in, met name ook op het gebied van seksen. Afkomst en dergelijke. En als je de memorie van die wet is overigens al heel oud, hè? En die wet van geslacht, dat heeft alleen maar te maken toen de tijd, omdat er veel gediscrimineerd werd tussen vrouwen en mannen. Als het om, vooral als het om banen ging. En daarom is het toen de tijd, is dat in die wet ook gekomen, in de grondwet notabene. En dat kunt u ook in de memorie van toelichting lezen. Waar het hier om gaat, is met name een doelgroep die toen nog niet, zeg maar, in zoveel openbaarheid besproken werd met elkaar. Vandaar ook dat er heel veel mensen in die tijd ook in hun schulp kropen en niet ermee naar buiten durfden te komen. En helemaal niet als het ging als ze zaten in een verkeerd lichaam. Voorzitter, met andere woorden, wij zijn trots als deze staten zou instemmen met deze motie vreemd aan de orde. Ik denk ook dat het een voorbeeld is voor de gemeenten die nog geen regenbooggemeenten zijn. En ik vind het overigens jammer dat wij pas als derde provincie, ik had liever met het provincie, we zijn nou allemaal pioniers, dat we niet de eerste waren. Dus ik ben een warm voorstander en ik hoop dat u dat met de indieners ook zal zijn. Dank u wel.
Dan gaan we verder met de heer Smetsers, D66.
Dank u wel, voorzitter. D66 staat voor ruimte en kansen om het beste uit jezelf en uit anderen te halen. In Nederland zijn er desondanks nog altijd mensen die spanningen, uitsluitingen en barrières ervaren, die het ze moeilijkst maakt om volledig zichzelf te kunnen zijn. Voor die mensen moeten we gelijke kansen borgen en de omstandigheden creëren waarin dat voor iedereen wel vanzelfsprekend is. Een omgeving waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, hoe dan ook. D66 is van mening dat we dit moeten regelen in de letter van de wet, maar ook in de omgeving die we met elkaar creëren. Iedere inwoner, iedere organisatie en iedere overheid, klein of groot, heeft erin een rol te vervullen. Zo ook de provincie Flevoland. En wat ons betreft nemen we door middel van deze motie onze verantwoordelijkheid. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die in deze termijn het woord wensen? Ik kijk eventjes rechtsom, dan kom ik bij de heer De Reus als eerste.
Ja, dank u, voorzitter. Een sympathieke motie is de eerste reactie. Als reactie op de heer Janssen over Lelystad, de VVD, en de VVD in de Staten. De VVD is geen eenheidsworst en heeft geen partijdictatuur van boven naar beneden. En wij zijn een liberale partij, dus iedereen is vrij om te denken. En dat betekent gewoon dat ook in mijn fractie er verschillend over wordt gedacht. Het is wat mij betreft dan ook een vrije kwestie en dat zou het ook in de Staten moeten zijn. Wij worstelen dus heel duidelijk met deze motie. Heb ik ook aan de indiener, mevrouw Vestering, aangegeven. Voor de VVD staat de vrijheid van het individu voorop. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken en de overheid mag niet bevoogdend zijn richting de burger, ook niet bevoogdend richting andere overheden en beperkingen opleggen aan haar burgers. De grondbeginselen van de VVD zijn er ook heel duidelijk in. Ook is helder dat de doelgroep onder druk staat in haar vrijheidsbeleving. De in de motie verwoorde doelgroep is gebaat bij een liberale samenleving. Onacceptabel dat die doelgroep onder druk komt. Als de motie bijdraagt aan sociale veiligheid en acceptatie, het bevorderen van de participatie, is de motie van harte welkom. Iedereen doet er namelijk toe. Maar de motie vraagt wel een aantal concrete zaken en de vraag is, in mijn fractie, of dat wel nodig is omdat de grondwet feitelijk alles garandeert. Ook in de tijd dat de grondwet werd gewijzigd en mensen nog niet uit de kast wilden komen, is de tekst al zo actueel gemaakt dat hij nog steeds geldt. Discriminatie is ten alle tijden verboden, wat of wie je ook bent, waar je vandaan komt, je kleur, afkomst, maakt niet uit wat. Dus hij is heel actueel. En moet je daar dan vervolgens nog iets bovenop gaan zetten? Dus de vraag is, is de wetgeving niet voldoende? Zijn we niet bezig met symboolpolitiek? En maken we het issue niet groter dan het is? De VVD vindt ook dat we dus niet bevolgend moeten zijn naar andere...
Meneer de Reus,
andere...
u krijgt een interruptie van de heer Janssen.
Ja, meneer de Reus, u zegt van... we zetten met deze motie zetten we het bovenop de grondwet. Nee, wij geven een specificatie, een specifieke specificatie... voor een specifieke doelgroep, dus we verbreden het. We geven een nadere uitleg en... naar de mening van 50PLUS geven we daar ook mee duidelijk weer waar wij als provincie voor staan. Bent u het daarmee eens?
Meneer Janssen, ik vind de grondwet meer dan voldoende. De uitleg die de grondwet daarbij heeft in de memorie van toelichting is ruimschoots voldoende. Die is wat mij betreft tijdloos. En of het nou LHBTI of straks XYZ is of iets anders, dat garandeert de grondwet ook. Dus ik vind dat we eigenlijk deze discussie hier niet zouden moeten voeren met elkaar.
Voorzitter.
Heer Janssen, tot slot.
Tot slot. Waarom is het bureau discriminatie, zijn er dan zoveel meldingen van discriminatie? Dus kennelijk zijn er weinig mensen die zich aan de grondwet houden in het kader van beledigingen. En dan moet je toch als, zeg maar als overheidsorganisatie die uitstraling hebben van dat we die mensen ook juist in het kader van veiligheid beschermen. Dat bent u toch wel met me eens?
Gaat de interruptie van mevrouw Vestering over hetzelfde onderwerp?
Ja, vergelijkbaar, ja. Ik vraag mij af of de heer De Reus geeft aan dat er in de grondwet al staat dat je natuurlijk niet mag discrimineren. Deze motie gaat niet over discriminatie, het gaat over sociale acceptatie, over jezelf kunnen zijn. Mm-hmm. Mijn vraag is dan ook, is die grondwet dan ook in de ogen van de heer De Reus voldoende als je rekening mee houdt dat 87% van de transgenders bijvoorbeeld geen melding maken van een ernstige incident als het gaat om bedreiging, vernieling en lichamelijke en seksuele aanvallen. Nog geen derde van de LHBTI'ers melding maakt wanneer ze slachtoffer zijn van fysiek geweld. En is die grondwet dan ook echt in uw ogen voldoende op het moment dat kinderen 4 tot 5 keer vaker zelfmoord plegen? Is die bescherming van die wet dan volgens u echt voldoende?
De heer De Reus.
Dank u, voorzitter. Ja, de VVD vindt in beginsel de grondwet voldoende. Die geeft de burger voldoende rechten, voldoende vrijheden. We hebben voldoende instellingen, discriminatiebureau, antidiscriminatiebureaus, waar mensen terecht kunnen. Dat er minder wordt gemeld dan wenselijk is, dat is niet de verantwoordelijkheid van het discriminatiebureau of van ons hier. Dat is de verantwoordelijkheid, vind ik, van de individuele burger. Als ik word lastiggevallen en ik vind dat ernstig genoeg, dan meld ik mij. En dat zou voor iedereen moeten gelden. En dan gaat de normale rechtsgang, die gaat zijn gang. Maar ik was nog niet klaar met mijn betoog, want ik begon te zeggen, ik heb sympathie voor de motie. En ik onderschrijf ook een groot deel van uw tekst. En dat heeft te maken met inderdaad de sociale veiligheid. Dat heeft inderdaad te maken met de aspecten die ik net heb genoemd. Maar waar wij een probleem mee hebben, dat is het bevoogdende karakter eigenlijk richting de gemeente in het tweede gedachtenstreepje. En we hebben ook een probleem met dat GS wordt verzocht de verklaring van Dordrecht te ondertekenen. Als je de verklaring van Dordrecht leest, dan gaat die voor de werkgever ontzettend ver. Er worden lager hoger management wordt aangewezen om te ondersteunen en actief te werken daaraan. Er moeten werkgroepen komen die adviezen geven. En dan waar kom je dan op een gegeven moment op uit? Dan kom je weer op gendertoiletten. Dan kom je uit dat we straks in de provincie niet meer gewoon zeggen dames en heren, maar dat we zeggen beste organismen, fijn dat u er vandaag bent. Dat gaat ons te ver. Dus als u de verklaring van Dordrecht uit uw motie zou kunnen halen, zou u een heel eind tegemoet komen aan de bezwaren van een aantal van mijn fractiegenoten. Want, ik geef u aan, wij zullen naar alle waarschijnlijkheid, dat hangt ook af van uw antwoord, verdeeld stemmen. Want wij zijn een liberale partij waarbij vrijheid hoog in het vaandel staat. En dat geldt ook voor dit onderwerp.
Mevrouw Vestering heeft een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de noodzaak van het indienen van deze motie ook maar weer blijkt uit de opmerking die u net maakte. Als we kijken naar die verdrag van Dordrecht...
Pardon, bij interruptie. Uit de opmerking die u net maakte, kunt u dat duiden?
Meneer De Roos, u kunt niet interrumperen op de interrupant.
U heeft het over het verdrag van Dordrecht waar u moeite mee heeft. U heeft het over dat u moeite heeft met genderneutrale toiletten op het provinciehuis. Volgens mij heeft vrijwel iedereen ook een genderneutrale toilet thuis. Heeft u daar ook moeite mee? En als we kijken naar die cijfers van transgenders... Dan is het zo dat in onze sociale omgeving in Nederland... 18% van de Nederlanders liever niet omgaat met mensen die niet duidelijk man-vrouw zijn... 29% van de Nederlanders vindt dat er iets mis is met mensen die niet duidelijk man-vrouw zijn. En transgenders zijn vaker arbeidsongeschikt. Ook al zijn transgenders vaak hoger opgeleid dan de gemiddelde heteroseksueel. En 1/3 van de alleenstaande transgender heeft een inkomsten dat onder de armoedegrens is. Dus bent u het niet met me eens dat wij als werkgever alles moeten doen... om ook die transgender een betere positie op de arbeidsmarkt te kunnen geven? Dat kunnen wij doen als provincie, net als dat ook de gemeente Lelystad dat heeft gedaan.
De heer De Roos.
Daar heb ik een heel simpel antwoord op. De VVD is niet voor doelgroepenbeleid. En het riekt ontzettend naar doelgroepenbeleid dat wij een bepaalde groep gaan bevoordelen ten opzichte van een andere groep. Ik vind gewoon dat een werkgever ook niet discriminatie moet plegen bij werving- en selectiebeleid. In het beoordelingsbeleid, het beloningsbeleid, het bevorderingsbeleid, loopbaanbeleid, etcetera, etcetera. Dat het ergens voorkomt, maar dat geldt op alle plekken. Dus wat mij betreft... is mijn standpunt vrij helder en wij zullen afwachten wat uw antwoorden zijn op onze eerste termijn, of wij meegaan in de motie of niet.
Voordat u het gestoelte verlaat, de heer De Roos, er is nog een interruptie van mevrouw Staalman van GroenLinks.
Meneer De Roos, is het u dan niet ontgaan dat elke gemeente en bedrijf sowieso een doelgroepenbeleid heeft? Men moet ook minder valide in dienst nemen. Er zijn allerlei vormen van manieren hoe je mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn, om die in dienst te kunnen nemen. Waarom zouden wij hierin dan een uitzondering maken?
Meneer De Roos.
Dat is mij bekend, maar ik vind... En dat meen ik serieus. Ik vind dat er veel te veel doelgroepenbeleid wordt gemaakt. Het gaat erom dat je in de grond van je beleid, in de grond van je hart, ook als bedrijf, ook als overheid, niet discrimineert. En daar gaat het om. En als mevrouw Vestering, nog even als antwoord op haar laatste opmerking, genderneutrale toiletten hebben wij ook thuis. Nou, dan stellen we gewoon, wat mij betreft, de heren- en dames toiletten in dit provinciehuis open voor de heren toiletten voor de dames toiletten voor de heren. En dan zijn we er. Als dat de oplossing is, helemaal prima.
En dan zie ik nog een interruptie van de heer Jansen van de fractie van 50+.
Ja, eigenlijk één vraag, voorzitter. Stemt uw hele fractie met deze motie in als het punt van Dordrecht eruit zou worden gehaald?
Wij stemmen zonder last of ruggespraak. Maar ik kan u verzekeren dat dit erg zwaar ligt in mijn fractie.
Goed, en daarmee komt een einde aan de eerste termijn van de heer De Roos. En ik ga u... Nee, want ik zie dat heel veel mensen op dit moment contact zoeken met de voorzitter. Ik heb... met de griffier geconstateerd van dat het waarschijnlijk niet gaat lukken om de vergadering voor de dinerpauze af te sluiten. Want ik zie nog veel sprekers op dit onderwerp en daarna hebben we nog een ander onderwerp vreemd aan de orde van de dag. We gaan het proberen om de eerste termijn van de Staten af te ronden voor de schorsing voor het diner. En ik krijg de indruk dat de meeste fracties daarin nog het woord wensen. En ik ga daarvoor in deze termijn ga ik rechtsom en dan kom ik als eerste bij de CDA-fractie. En ik vermoed dat dat mevrouw Schotman is.
Voorzitter, dank u wel. Dan inderdaad toch maar het oog op de klok. Mij betreft even een korte bijdrage van onze kant. Zoals al eerder mensen hebben uitgesproken, is dat we dagelijks nog merken dat de samenleving, nationaal, internationaal, nog veel dynamiek kent als het bijna echt letterlijk gaat om samenleven. In basis hebben we samenleven ook vastgelegd in onze grondwet. En dat moeten we ook doen. Samenleven in vrede en veiligheid. Elkaar respecteren op identiteit, overtuiging en levenswijze. In die gedachten heeft ook de heer Hofstra al een en ander gezegd. Daar kunnen wij ons zeker op bij aansluiten. Want als CDA zijn we net als veel partijen tegen elke vorm van discriminatie. Het is al meer gezegd, maar het is ook een belangrijke uitspraak. En die artikel 1 van de grondwet, die hebben we niet voor niks. Die wetgeving is er. Maar die uitvoering in de praktijk, die blijkt nog wel eens tegen te vallen. En daar is blijvende aandacht voor nodig. In dat opzicht snijdt de PvdA, Partij voor de Dieren, ook echt wel een wezenlijk probleem aan. Mensen worden buitengesloten op grond van hun geaardheid, maar ook in een bredere zin van geslacht, ras, beroep, visserij, is onacceptabel. Laten we dat voorop stellen. Het CDA is van mening dat in zijn breedheid discriminatie en sociale uitsluiting niet moet kunnen, onacceptabel is. En op zich is het ook qua inhoud prima om in een motie deze vorm van discriminatie nog eens met elkaar te bevestigen dat we daar onacceptabel vinden. Maar dat geldt dus in feite voor iedereen. Maar als we kijken naar deze motie, dan worstelen we daar ook wel mee. Van gaan we nou één groep hier specifiek uitlichten? Is ook al meer gezegd. Maar ook de uitwerking van die motie in de praktijk roept bij ons ook nog vragen uit. Als wij dan ook even de achterliggende onderzoeken lezen, staat daarin ook benoemd in de cijfers de discriminatie van heteroseksuelen. Die tref ik niet aan in uw motie. Maar dat slaat toch ook wel even weer de andere kant van waarom nou deze groep enkel, terwijl dus in de breedte discriminatie over seksuele geaardheid aan de orde is. Dus dat maakt het wat ons betreft wel lastig om uitvoering te kunnen geven aan deze motie alleen voor deze groep, terwijl de discriminatie breder ligt. Dat lezen we in de rapportage. Is het nou verstandig om alleen in te zoomen op deze groep? En de uitvoering, nog even een andere vraag, vraagt natuurlijk ook nog wat, als we deze motie zouden willen gaan uitvoeren, vraagt nog wel de nodige capaciteit. Er moeten toch werkprocessen in gang gezet worden, er moeten zaken hier worden geïnventariseerd, er moeten communicatietrajecten op worden gezet. Hoe denkt u dat te gaan financieren? Daar lees ik niks over terug in de motie. Daarmee wil ik even deze bijdrage laten. Tot zover.
Oké, dank u wel. Maar voordat u vertrekt...
Nee, toch niet. Nee.
Is er een interruptie? En de interruptie komt van de heer Jansen van 50+.
Ja, voorzitter. Ik hoor ook het CDA weer zeggen van... is het niet de benadering van een eenzijdige doelgroep? Dat hoor ik u eigenlijk zeggen. Maar in het tijdperk dat vrouwen geen kiesrecht hadden, zijn de vrouwen opgestaan die hebben gezegd van... hoezo vrouwen geen kiesrecht? We zijn toch niet onderdanig aan de mannen? We hebben dezelfde rechten. En als die groep progressieve vrouwen niet was opgestaan, hadden de vrouwen nog steeds geen kiesrecht. En dan heeft u het over een doelgroep, de vrouwen. En als u daar bent u groot voorstander van, dat begrijp ik wel. En waarom dan niet deze doelgroep die gewoon echt gediscrimineerd wordt in de praktijk? Daar begrijp ik dus helemaal niets van. Het kan ook zijn dat u een excuus zoekt omdat het een beetje in strijd is met uw geloofsovertuiging. Dat kan ook. Maar zegt u dat dan gewoon eerlijk? Want ik heb een beetje het gevoel dat het CDA nu een excuus zoekt.
Mevrouw Schotman, waarom dan niet is de vraag van de heer Jansen.
Dank u wel. Nou, u snijdt al terecht aan een worsteling. Met een vrouwen- en kiesrecht zat het toch nog wel iets anders. Dat had ook met wetgeving te maken die daarvoor niet... Het was bij wet niet mogelijk. Dus daar is ook, denk ik, wel een iets andere situatie gaande. Hier hebben we inderdaad een wet die discriminatie verbiedt. Voor iedereen. En dat is ook wat mijn betoog is. Hij geldt er voor iedereen. En nu inzoomen op één doelgroep... zou voor mij betekenen dat ik andere doelgroepen dan minder belangrijk vind? Nee, helemaal niet zelfs. En dat is de worsteling... Waardoor ik eigenlijk opper van, kunnen we niet veel breder zeggen van, nogmaals hier als signaal afgeven richting de samenleving, discriminatie in welke vorm dan ook, is onacceptabel. Dat is mijn punt.
Ik constateer, voorzitter, dat als dat u eigenlijk vraagt om landelijke wetgeving, dat in de landelijke wetgeving bewijzen spreken, als die er overtuigd zijn, en u gaat er zo meteen deel van uitmaken in uw partij, als de wet wordt veranderd, dat in de grondwet wordt opgenomen, ook leeftijdsdiscriminatie in de grondwet opgenomen, maar ook in voor deze doelgroep, dan hebben we dus wettelijk geregeld, net zoals toen de tijd werd met de kieswet geregeld hebben, dat vrouwen stemrecht kregen. En daar zou u er wel voor zijn, begrijp ik.
Nee, want die wet is er al.
Daarmee ronden we deze termijn, herstel deze bijdrage van de CDA-fractie af, of moet ik nog wachten op de interruptie? Chris? We wachten nog even op de interruptie van mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor toch steeds eigenlijk ook in de bijdrage terugkomen, terwijl ik dat net ook heb aangegeven, de artikel 1 van de grondwet enzovoort. Het gaat hier niet om discriminatie, daar gaat deze motie niet over. Het gaat over sociale acceptatie en jezelf kunnen zijn. En dat is iets anders dan dat discriminatie verboden is bij de grondwet. Dat punt wil ik graag even maken.
Dat lijkt mij vooral een
Mag ik daar toch even kort op reageren? Want ik zou nog graag toch even om willen draaien. Dat het hier inderdaad, die artikel 1 van de grondwet inderdaad discriminatie biedt, maar het gaat ook om het recht hebben dat je jezelf kan zijn. Daar gaat ook die grondwet, precies dezelfde wet, gaat daarover.
Goed, ik kijk verder. Ik zie dat ook mevrouw De Waal van de SP-fractie het woord zou willen voeren.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Wij kunnen ons vinden in een heleboel zaken die al door anderen genoemd zijn. Als het gaat om het belang van tegengaan van discriminatie en dat ieder zichzelf kan zijn. De heer Hofstra en D66 hebben dat aardig verwoord. Artikel 1 van de grondwet vinden wij ook heel belangrijk daarom. Maar in praktijk blijken er nog veel problemen te bestaan voor betrokkenen. De intentie van de motie steunen wij volledig. We vinden het ook heel belangrijk om een signaal af te geven. Maar het zou ons wel heel goed uitkomen als het punt van de dictumverklaring van Dordrecht zou worden geschrapt. Omdat wij vinden dat dat in de praktijk te ver gaat. Dank u wel.
U ook dank u wel. Ik zag dat de heer Janssen van de PVV-fractie zo straks zwaaide. En daar had meneer Janssen een kennelijke bedoeling mee om het woord te mogen krijgen.
Dat klopt inderdaad, voorzitter. Daarom zwaaide ik naar u. Dank u wel. Ja, dames en heren en alle anderen hier aanwezig. Dat moeten we dan tegenwoordig blijkbaar zeggen. Alleen er is wel één ding. Wat wij hier horen is heel veel partijen die het woord discriminatie in hun mond nemen. Maar wat ons betreft is dat selectieve verontwaardiging. Want de oorzaak hiervan ligt heel vaak bij de islam. Dat hebben we regelmatig hier betoogd in dit huis. En ook in andere huizen, en ook in gemeenteraden, en ook landelijk. Maar iedere keer zijn er partijen die daarvoor hun hoofd afwenden. We zien imams die geen handen willen schudden van vrouwen. Ronduit discriminatie. In strijd met artikel 1 van de grondwet. Alle partijen hier vinden dat normaal, met uitzondering van de PVV. We zien in islamitische landen dat mensen met deze achtergrond gestenigd worden. In Nederland worden deze mensen vaak door deze specifieke doelgroep, de islam, mensen met die achtergrond in elkaar geslagen of uitgescholden. Ook daarover hoor ik niemand hier in dit huis in de eerste bijdrage in eerste termijn. Niemand neemt daar afstand van. Het is discriminatie. Het is verboden bij wet, maar het gebeurt hier wel. En de vraag is dus ook aan heel veel mensen, hoe hypocriet zijn deze partijen die net in eerste termijn hun bijdrage hebben? En waarom neemt u geen afstand van deze activiteiten die geleefd zijn op islamitische achtergrond? Graag een antwoord van alle partijen tot nu toe.
Dat was uw bijdrage. Dan gaan we verder met de heer Simonsen van de SGP.
Ja, voorzitter, ook bij de SGP geeft de regenboog andere gedachten als bij heel veel andere partijen. Namelijk over Gods trouw na de grote watervloed zo'n 4000 jaar geleden. Waarbij God belooft dat de wereld niet meer door water zal vergaan. Verder, veiligheid van kwetsbare mensen in onze samenleving. Die veiligheid moet worden gewaarborgd. Artikel 1 van de grondwet biedt die bescherming. En we zien allerlei initiatieven daarbovenop in de landen die worden ontplooid om deze groep mensen een plek te geven. En wat de SGP betreft moet dat genoeg zijn. Voorzitter, wij kennen een heel andere groep kwetsbare mensen die niet eens voor zichzelf op kunnen komen. Het leven in de moederschoot. Wat ons betreft mag de regenboog symbool staan voor deze groep. We mochten willen dat deze groep zoveel aandacht zou krijgen. Kortom, samengevat, voorzitter, de SGP stemt niet in met de voorliggende regenboogmotie.
De heer Pels, Partij van Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ja, het is toch bijzonder om te zien hoe dit onderwerp zeg maar, een regenboog aan opvattingen losmaakt uit deze statenzaal. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en ook gelijke kansen krijgt om dat te doen. En daarbij hoort dat we discriminatie overal bestrijden waar deze ook voorkomt. En die komt ook voor in Flevoland. En welke oorsprong die discriminatie dan ook heeft. Iedereen die zich niet aan de wet houdt, is daarin ook gelijk en zou je ook in gelijke mate moeten aanpakken. We vinden deze motie een goed initiatief. We ondersteunen ook van harte de constateringen en de overwegingen. En ja, dat je voor een specifieke groep opkomt, wil niet zeggen dat je discriminatie tegen andere groepen daarmee akkoord vindt. Zeg ik ook even in de richting van de ChristenUnie en ook het CDA. U kunt rustig instemmen met deze motie en nog steeds van mening zijn dat je discriminatie tegen andere groepen ook zou moeten aanpakken. Soms is het ook niet genoeg om iets op te schrijven in een grondwet. Soms moet je als overheid ook duidelijk laten zien waar je staat. En ook voor specifieke doelgroepen opkomen. En dat doen politieke partijen natuurlijk wel vaker. De VVD staat voor vrijheid. Ik vond het wel goed om te horen dat de VVD de fractiediscipline volledig heeft laten varen. En dat alle leden van de fractie in volledige vrijheid kunnen stemmen. Dat vinden wij al de eerste winst van deze motie. Een beetje een neveneffect, maar daar zijn we toch blij mee. De Partij van de Arbeid steunt vooral het signaal dat van deze motie uitgaat. Namelijk dat iedereen ertoe doet in Flevoland en wat ons betreft ook volwaardig meedoet. Ja, de uitwerking van de motie, daar is ook al wat nodig over gezegd. Wij vragen ons ook wel een beetje af of dit allemaal op het pad van de provincie ligt en of dit dan ook de aangewezen acties zijn. Daarom hebben wij er ook voor gekozen om niet mede-indiener te zijn van de motie. Wij vinden bijvoorbeeld het ook aan gemeenten zelf om te besluiten of ze hier wel of niet aan deelnemen. En we vinden niet dat de provincie daar nou een hele actieve rol in zou moeten spelen. Maar wat voor ons toch echt de doorslag geeft is dat we met elkaar dit signaal afgeven naar onze inwoners. Wees welkom en doe mee. Om die reden zullen wij van harte instemmen met deze motie. Voorzitter, dank u wel.
Ik vermoed dat de heer Hofstra de bedoeling heeft om een interruptie te plaatsen.
Ja, voorzitter, het valt me wel een beetje tegen van de Partij van de Arbeid, want zo ken ik de partij toch eigenlijk helemaal niet. Dat ze eigenlijk alleen maar om een signaal te geven iets steunen. Daarmee doet u toch in feite alleen maar om symboolpolitiek, meneer Pels.
Nee, ik gaf aan volgens mij mijn bijdrage dat ik het een heel belangrijk signaal vind. En dat wij ondanks onze praktische bezwaren die we misschien hebben in de uitwerking van de motie, dat we toch de doorslag vinden geven dat we dit signaal met elkaar afgeven als overheid. En om die reden steunen wij deze motie.
Tot slot.
Maar zou u dan niet het signaal nog veel liever willen onderschrijven als we hier een motie indienen dat PS onderschrijft de discriminatie tegen iedere doelgroep niet gewenst is? Dan krijgen we dus de steun van de Partij van de Arbeid, neem ik aan.
Nou, dat zal ik ook ondersteunen. Want ik zeg niet dat als je voor één doelgroep opkomt, dat je dan niet voor andere doelgroepen zou moeten opkomen. Maar ik vind dat ook een beetje rare beredenering. U kunt best voor deze doelgroep opkomen en nog steeds tegen discriminatie die tegen andere doelgroepen zijn. Dat staat ook helemaal niet in de motie. Dat we dat allemaal prima vinden. Staat alleen, hier is een specifiek probleem en wij vinden het belangrijk met elkaar als politiek om dit signaal af te geven. Zo lees ik de motie en dat is de reden dat wij hem steunen.
De heer De Reus heeft ook een interruptie.
Ja, als de motie alleen een signaal zou afgeven, dan zou ik helemaal in uw redenering meegaan. En daar vinden we elkaar. Het dictum vraagt onder andere in de verklaring van Dordrecht nogal wat concrete maatregelen. Ook als werkgever, maar ook de bevoogden van wij gaan de gemeentes in Flevoland eens even vertellen dat ze dit moeten gaan doen. Et cetera. En ik snap wel dat u met uw PvdA-achtergrond dat heel graag van bovenaf aan oplegt. Daar verschillen wij van mening. Maar toch is mijn vraag, waarom u geeft het signaalfunctie, vindt u belangrijk, maar de concrete maatregelen, kunt u aangeven of u het niet erg zou vinden als GS niet de concrete maatregelen doorvoert, maar wel de signaalfunctie bij de andere overheden neerlegt? Zou u daarmee kunnen leven als het GS dat zou zo uitleggen? Hebt u wel de signaalfunctie?
De heer Pels.
Ja, voorzitter, ik constateer dat luisteren toch niet altijd het sterkste punt is van meneer de Reus. Ik heb juist in mijn eerste termijn aangegeven dat wij ook wel wat moeite hadden met de uitwerking van die motie, specifiek op die punten. Ik vind het echt aan gemeente zelf om te bepalen of je hier wel of niet aan mee doet. Desondanks zeg ik van nou, onze fractie vindt het signaal belangrijker dan zeg maar die praktische bezwaren. Maar ik ben het helemaal met u eens dat er was ook nog een eerdere versie van de motie, daar hebben wij ook op gereageerd. En gezegd van dat gaat ons echt een beetje te ver. Nou, de motie is aangepast. Wij vinden in deze vorm, vinden we zeg maar de constateringen en de overwegingen, vinden wij dermate belangrijk dat we zeggen van daar staan we achter. Dat signaal willen we afgeven. En ja, in de specifieke uitwerking had dat van ons ook niet zo gehoeven. Dat zeg ik er gelijk bij. Maar daarom zijn we ook geen mede-indiener, maar wel ondersteunen we de motie wel.
Nou, meneer Pels, ik luister altijd heel goed naar u, want u hebt over het algemeen een hele waardevolle bijdrage. En u was toch in uw eerste termijn over de uitwerking, de dictum, was u wat onhelder. En daar heb ik u naar bevraagd en nu constateer ik dat u zegt de overwegingen en et cetera, die steunen wij, want dat is het gevoel wat we hebben als PvdA-fractie. Maar die concrete uitwerking hoeft niet zo van ons. En dat geeft in ieder geval, zo beluister ik u, GS de ruimte om te doen wat zij nodig achten om dat gevoel van u te vertalen. Heb ik dan zo goed geluisterd naar u?
Tot slot.
Ja, ik denk dat u dat redelijk goed heeft uitgelegd. Het is natuurlijk wel zo, als wij een motie aannemen, dat GS hem ook gewoon in zijn totaliteit moet uitvoeren. Dus die consequenties zullen wij ook gewoon dragen als we hem steunen.
Goed, en daarmee gaat u.
Volgens mij is dat ook een antwoord op uw vraag.
Dat is een antwoord op de vraag, maar dan gaat u wat verder. En nog even ter herinnering, collega Pels, want u doet net alsof het een unicum is dat er een vrije kwestie is binnen de VVD, dat men kan stemmen. We zitten nou gezamenlijk al 7 jaar in de Staten en u weet dat wij dat wel eens vaker hebben gedaan. Alleen we zijn het heel vaak roerend met elkaar eens. Maar hetzelfde gedrag zie ik ook in de PvdA-fractie die het vaak roerend met elkaar eens is. Ja, dat heeft met ideologie te maken.
En dat is een mooie afronding van dit interruptiedebatje. Volgens mij zijn er nog 2 fracties die niet aan het woord zijn geweest voor de schorsing. En ik kijk u eventjes diep in de ogen. Kunnen we dat nog doen voordat we de keuken in paniek brengen? Kunt u zelf een korte bijdrage toezeggen of kunnen we beter eerst gaan schorsen? Meneer Boshuizen kan kort, mevrouw Staalman.
Ik heb geen behoefte aan...
Dan is meneer Boshuizen nog kort en dan zullen we daarna schorsen.
Ja, dat kan kort, voorzitter, omdat deze discussie aantoont hoe noodzakelijk deze motie is. En ik ga inderdaad niet alle argumenten die er voor deze motie genoemd zijn herhalen. Dat is voldoende gebeurd. Het enige wat belangrijk is, is dat ouderen en jongeren zich kunnen herkennen en dat wij hier als het ware een soort draaiboek afgeven middels de verklaring van Dordrecht. Hoe het zou kunnen in de praktijk. En voor de rest zijn wij het volkomen eens met iedere trouwverklaring aan onze grondwet. Daar staat namelijk in dat de dingen die wij hier willen gewoon moeten.
Goed, dank u wel meneer Boshuizen. Daarmee komen wij aan het einde van de eerste termijn van de Staten. Ik stel u voor om de vergadering te schorsen tot 7:15. Dan kunt u de schorsing gebruiken om te dineren in het restaurant en zo nodig ook met elkaar te overleggen over de verschillende regenboogvarianten. En dan gaan we 7:15, zei ik het?
1:00.
Ik begrijp dat de ongeschreven regel is om 1 uur te schorsen. Dus zodoende kom ik 7:15. Ik vind het een uitdaging ook voor de catering om te zorgen dat iedereen tijdig de maaltijd heeft. Dus 7:15. En als u dan belooft dat u allemaal 7:15 hier binnen bent, beginnen we ook klokslag 7:15 met de beantwoording in eerste termijn door het college. En de vergadering is bij deze geschorst tot 7:15. Dames en heren, wilt u uw plaatsen innemen? Dames en heren, ik heb u aangekondigd om exact 7:15 de vergadering te heropenen. Dat doe ik bij deze. We zijn er bezig met agendapunt 10a, motie vreemd aan de orde. Ingediend door de fractie van de Partij voor de Dieren, mevrouw Vestering. We hebben net de eerste termijn voor de Staten afgerond. En we gaan verder met de eerste termijn voor het college. En de beantwoording of de reactie vanuit het college zal worden gegeven door de portefeuillehouder, de heer Verbeek, commissaris van de Koning. En aan hem is het woord.
Dank u wel, voorzitter. Er is ontzettend veel gezegd, er is veel gesproken, er is langs allerlei invalshoeken over het onderwerp met elkaar van gedachten gewisseld. En in mijn waarneming, maar als ik dat verkeerd interpreteer, dan hoor ik dat later vanavond nog wel. Is een groot deel van het debat vooral een debat ook tussen u geweest, waarbij duidelijk is dat iedereen met zijn verschillende achtergrond en ook zijn politieke kleur zijn eigen invalshoek heeft om over dit onderwerp te spreken. Dus aan diversiteit geen gebrek en aan onderlinge discriminatie ook niet. Als het gaat om het onderwerp zelf, kan ik u wel melden. Ik ben nu bijna 9 jaar hier in Flevoland. Dat vanaf de allereerste dag dat ik hier een voet in dit gebouw zette, ik in de positieve zin van het woord geconfronteerd werd met een enthousiast personeelsbestand wat dit onderwerp met regelmaat op de agenda zette. Niet als probleem, maar met initiatieven, met eigen ideeën, hoe als collectief personeel daar op een nette manier mee om te gaan. Vooral actief ook te zijn, hè, dat je op een nette en gelijke manier met elkaar omgaat. En dat ook als het gaat om de personeelswerving, er vanuit dit type invalshoeken geen rare discriminatoren processen plaatsvinden waardoor je mensen buiten de deur houdt en al dat soort effecten. En dat is niet een moment geweest, maar in de 9 jaar dat ik hier ben heb ik dat bij herhaling gezien en waargenomen. En wij hebben een management en een directie die zich daar ook hard voor maakt. Niet in de verborgen kamertjes, niet achter de schermen, maar publiekelijk in de eigen toespraken tot het personeel, in het gedrag naar buiten. En degene hier aan tafel die in het heden en in het verleden een rol gevuld hebben, samen in samenwerking met het management, zullen dat ook kunnen beamen. Ik zeg dat zo nadrukkelijk omdat de discussie die we hebben, maar dat heb ik u ook niet echt horen zeggen, niet de toon zou mogen krijgen wat mij betreft dat we als provincie ergens in tekort zouden schieten, iets niet zouden doen en dat dit debat een soort correctie zou moeten zijn dat we dat wel gaan doen. Want dat is niet het geval. Dat neemt niet weg en dat herken ik en dat begrijp ik en daarvoor bedrijven we met elkaar ook politiek, dat het een onderwerp is wat politiek de aandacht vraagt. Dat er een maatschappelijke noodzaak is op al die vraagstukken die maatschappelijk bestaan, waar dit er dan één van is, om met elkaar te discussiëren en na te denken van hoe gaan wij daar in wijsheid mee om. En ik ben het eens met degene die in de verschillende betogen gezegd hebben, op het moment dat je een doelgroep uitkiest waarvan je vindt, ik wil dat op dit moment graag even in de schijnwerpers zetten, dat dat niet het automatisme betekent dat dus andere doelgroepen ineens niet in de schijnwerper zouden staan. Het gaat specifiek om de vraag, ik zie hier een problematiek en dat wil ik graag een keer bespreken. En dat doet u met elkaar en daar ben ik ook positief gestemd over. Dat betekent ook dat als het gaat om de interpretatie van de motie zoals die er ligt, en u hoort mij daar op deze manier ook een interpretatie aan geven, dat in mijn opvatting, en daar kan ik denk ook namens GS spreken, dat dat volledig aansluit bij de ambitie die wij hier in huis al hebben. Dus ik wil daar ook op aanspreekbaar zijn. Ik wil ook, als daar behoefte aan is, verantwoording over afleggen. En ik zeg u in ieder geval toe, om daar ook geen misverstand over te krijgen, dat ik in huis nog eens keer goed op een rij zal laten zetten wat er in deze organisatie op dit terrein eigenlijk allemaal wel niet gebeurt, want er gebeurt heel veel. Dat wordt een mededeling aan u, wat we eventueel, indien u dat wenst, kunnen agenderen in de commissie bestuur om daar ook met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar daar zal ik de woorden die ik nu spreek aantonen dat dat ook echt waar is. Ik heb een wat lastiger positie in die verklaring van Dordrecht, want ik moet eerlijk zijn, ik kende hem niet. En ik heb heel vluchtig even op internet gekeken, maar ik kende hem niet. Daar zit ik wat zorgvuldiger hier achter de katheder, dat ik echt even serieus daarnaar moet kijken, even door moet denken, wat is de consequentie daarvan, kan ik dat waarmaken? En niet onbelangrijk, want we hebben het hier wel over personeelsbeleid en de personeelsportefeuille. Ik zou ook niet willen dat er een situatie ontstaat met alle goede bedoelingen, dat de staten over ons eigen personeel heen met allerlei dictaten komen, waarvan het personeel zegt, ho ho, mogen wij daar ook nog wel iets van vinden? Dus wat ik ook zal doen, en daar vraag ik van u ook de tijd voor even qua ruimte. Ik wil het ook actief, uw eigen motie, agenderen in de ondernemingsraad. Samen met die mededeling waar ik het net over had, met de vraag ook, herkent u zich hierin? En wilt u naar mij toe eens even reageren wat hier gesteld wordt? Wat is uw opvatting daarover? Want dat zou ik mee willen nemen ook in het gesprek met u. Omdat ik zelf vind dat het personeel zelf, wetende dat ze in een positieve houding zitten op het onderwerp, recht van spreken heeft in zo'n dossier. Ik zou niet willen dat vanuit provinciale staten, als het gaat om het personeelsbeleid waar we reguliere overleggen en afspraken over hebben, dat er over hun hoofden heen dan iets besloten wordt. Dat is dus ook daarmee mijn interpretatie van de motie. En als u die interpretatie zo op die manier kunt delen met dat even dat kleine voorbehoud rond die verklaring van Dordrecht, want dat wil ik met die ondernemingsraad zelf ook bespreken, dan heb ik vanuit GS geen bezwaar tegen de motie als zodanig.
Er is een interruptie van de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, u nuanceerde maar even toen ik hier naartoe kwam lopen met betrekking tot die verklaring van Dordrecht. Maar ik dacht even dat u wilde zeggen van ja, stel de motie dan even uit of hou hem nog even in de achterzak voordat ik eerst met de ondernemingsraad hierover heb gesproken. Want kijk, we nemen dan wel als de motie in de aard zoals die nu voor ligt een besluit over dat verdrag van Dordrecht. En ja, dan kan ik me toch voorstellen dat we daarmee GS toch in een vervelende positie brengen. Als u, zoals u zegt, ik wilde eigenlijk met de ondernemingsraad. Dus hoor ik u daarmee eigenlijk een oproep doen aan de staten door te zeggen van, nou, stel hem even uit of wacht even tot ik hierop terug rapporteer en dan in volle breedte deze motie inbreng?
De heer Verbeek.
Het is misschien een beetje kip-en-ei discussie. Ik heb u net gezegd, zo leg ik deze motie uit. Als u akkoord kunt gaan met deze uitleg, heb ik er geen moeite mee dat u hem aanneemt. Ik vind zelf ook, er staat niet voor niks, verzoekt het college om. Ik ervaar dat niet als een autoritaire opdracht, want ik kan wel degelijk bij een motie, maar dan even staatsrechtelijk geredeneerd, ook als die aangenomen wordt, zeggen van nou, ik heb er nog eens goed naar gekeken als GS. Op die punten acht ik hem onuitvoerbaar. En dan rapporteer ik dat aan u terug en dat accepteert u dan wel of niet. Daar heb ik zelf helemaal geen moeite mee als je in die spanning komt. Dat geldt voor andere moties net zo goed.
Gaat u verder, meneer Verbeek.
Nee, ik was eigenlijk al klaar.
Nou, dan sluiten we daarmee uw bijdrage af. Of moet ik de komst van mevrouw Vestering nog als een verzoek voor een interruptie beschouwen?
Niet als een verzoek voor interruptie, maar ik stond toch al bij deze microfoon en niet bij mijn eigen plek. Ik wil graag een ordeverzoek indienen om 5 minuten te schorsen.
Dat verzoek moet ik uiteraard toestaan. Dus dan is de vergadering geschorst tot 19:30. Goed, wij hervatten de vergadering. De schorsing 5 minuten geleden is aangevraagd door mevrouw Vestering. En volgens goed gebruik is mevrouw Vestering dan ook degene die als eerste in de tweede termijn van de Staten het woord krijgt.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even overlegd met de mede-indieners van deze motie. Dank ook voor de toezegging van de commissaris van de Koning. Dat er dus een... kan ik het zo interpreteren dat het ook genoteerd staat als toezegging dat er een overzicht komt van de huidige inspanningen die gedaan zijn op provinciehuis. Als het gaat om het versterken van de werkgelegenheid en de positie op de arbeidsmarkt voor transgender personen. En dat die gaat naar de commissie bestuur. En dat er een overleg komt om de mogelijkheid te bespreken met de ondernemersraad om de verdrag van Dordrecht te ondertekenen.
Ja, ik zal die vraag van u zal ik direct beantwoorden. Er zijn door de Griffie en door mij 2 toezeggingen genoteerd. De eerste toezegging is dat de portefeuille de heer Verbeek zegt toe om alles wat op het gebied van regenboogactiviteiten met de provincie plaatsvindt in een mededeling aan de Staten te doen toekomen. En de motie wordt actief geagendeerd in de OR en verwerkt in de terugkoppeling in de mededeling aan PS. En het is dan aan u om te besluiten in overleg met de agendacommissie om die in de commissiebestuurder te agenderen. Maar die toezegging, beide toezeggingen zijn door het college gedaan.
Oké. In dat geval...
Voordat u verder gaat, want ik krijg nu een schop tegen mijn enkels van de portefeuillehouder.
Nee.
Het past niet helemaal in de orde, maar misschien voor het goede voortzetting van dit debat wel gepast dat de heer Verbeek ook nog daar een kleine toevoeging op doet.
Nee, ik hecht er zelf aan, want ik wil dat niet wegmoffelen. Dat expliciet ook gaat over die verklaring van Dordrecht. Dus niet alleen over de dingen die we doen. Maar ik wil er gewoon even induiken en dat overleggen met ons eigen personeel. Dus daar kom ik op terug.
Voorzitter.
De heer Van Sloten.
Moet ik een vraag stellen ter verduidelijking. De commissaris doet dus de toezegging om de motie te agenderen in de OR. Of te bespreken met de OR. Is dat ongeacht het feit of de motie wordt aangenomen of niet?
De heer Verbeek.
Als u het niet aanneemt, waarom zou ik er dan mee aan het werk gaan?
Dat was er niet bij gezegd, dus vandaar mijn vraag.
Goed, voorzitter. Dat was even een klein intermezzo. We gaan verder met de bijdrage van mevrouw Vestering in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben goed geluisterd naar alle inbreng. En ik denk dat de emoties die bij vele partijen ook wel leven en mensen die gesproken hebben ook wel de noodzaak van deze motie weergeeft. Ik heb met de indieners gesproken, GroenLinks, D60, 50PLUS en SeniorenPLUS Flevoland. En wij hebben besloten om het dictum aan te passen. Zal ik hem voor de volledigheid helemaal voorlezen?
Lijkt mij uitstekend.
Daar komt hij. Verzoeken het college de samenwerking op te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en gemeenten om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk om te zetten in beleid. Verzoek het college om Flevolandse gemeenten te motiveren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden. Verzoek het college in de PR en communicatie namens het provinciehuis uit te dragen dat alle burgers in Flevoland, waaronder LHBTI's, gezien en gewaardeerd worden. Verzoek het college aan te sluiten bij de provincie Drenthe, Gelderland en Groningen als regenboogprovincie. En spreken uit iedere vorm van discriminatie nadrukkelijk te verwerpen. En gaan over tot orde van de dag.
Dank u wel. De griffier en ik zelf constateren dat de motie zo ver afwijkt dat het ons verstandig lijkt om de eerste motie in te trekken en deze als nieuwe motie in behandeling te nemen. De facto maakt dat voor het debat niet zo heel veel uit, maar dan krijgt iedereen ook eventjes een nieuwe versie van de motie. En samengevat komt uw wijziging erop neer dat het vierde aandachtspuntje uit het dictum geschrapt wordt en dat er aan toegevoegd wordt de uitspraak van provinciale staten iedere vorm van discriminatie nadrukkelijk te verwerpen. Dat zeg ik zo goed.
Klopt volledig.
Was dat ook uw bijdrage voor de tweede termijn, mevrouw Vestering?
Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter.
Goed. Dan zal de motie worden opgehaald en vermenigvuldigd. En kijk ik even rond of er nog anderen zijn die in tweede termijn over deze nieuwe motie het woord wensen te voeren. Dat is in ieder geval de heer Janssen. Is de heer Janssen van de PVV dan ook de enige? Tot dusver, dan ga ik ervan uit dat we na de heer Janssen en ook de heer Hofstra, dat we daarna tot een afronding van dit debat zouden kunnen gaan en stemming. Meneer Janssen, nodig ik uit om naar de spreekstoel te komen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. In de eerste termijn heeft de PVV een vraag gesteld aan alle andere partijen hier in het huis en aan het college en we krijgen geen antwoord. En de vraag is, waarom staat u de ene vorm van discriminatie wel toe en ageert u tegen een andere vorm van discriminatie? En het valt ons wederom op dat alle partijen hier in het huis om een of andere reden hier niet inhoudelijk op wensen in te gaan. De vraag is, kunnen ze dat niet? Willen ze dat niet? Durven ze het niet? Of wat is er dan aan de hand? Want namelijk, op dit moment zien wij de motie die wordt aangepast met het gedachtenstreepje bij dictum elke vorm van discriminatie nadrukkelijk te verwerpen.
Voorzitter, interruptie.
U heeft een interruptie van de heer Boshuizen van de fractie 50.
Ja, meneer Janssen, u heeft het over discriminatie. Ik constateer dat hier sprake is van wij communiceren niet met elkaar over dit onderwerp wat u aandraagt, namelijk de bestrijding van de islam. Dat lijkt me ook heel verstandig om dat niet te doen.
Meneer Janssen.
Dat neem ik voor kennisgeving aan, voorzitter. Ik noem nog een keer de aanpassing in de dictum op. Elke vorm van discriminatie nadrukkelijk te verwerpen. Alle indieners steunen deze zin. Als ik goed heb geluisterd in de eerste termijn, zal er ook aan mijn rechterzijde bij de coalitiepartijen beweging ontstaan waardoor partijen dit gaan steunen. En nog voorzitter, wordt er niet gesproken over de ideologie van de islam. Ik snap werkelijk niet dat geen enkele partij hier in het huis daar ook maar iets over heeft op te merken. Of misschien gaat iedereen stilzwijgend akkoord. Dat is dan de conclusie die wij trekken. Blijkbaar gelooft men de PVV in haar gedachtegang. En iedereen die zwijgt gaat hiermee akkoord, voorzitter. Ik kan geen andere conclusie trekken. Want anders namelijk krijg ik wel een weerwoord en dat krijg ik op dit moment niet.
Ik weet niet wat de bedoeling van de heer Hofstra is, maar in ieder geval om u te interrumperen.
Voorzitter, ik wil graag antwoord geven op de heer Janssen. De ChristenUnie, zoals in de eerste termijn ook hebben aangegeven, verwerpt iedere vorm van discriminatie. Dank u wel.
De heer Janssen.
Ja, voorzitter, dan zie ik dat de ChristenUnie de enige is die daarop ingaat en de rest van de partijen stilzwijgend het eens is met de PVV. Dank u wel.
Dat was uw bijdrage. Dan gaan wij ook verder met de heer Hofstra, die zich gemeld had voor deze termijn.
Voorzitter, ik verplaats het naar een stemverklaring.
Goed, dan nog één laatste ronde om te kijken of er spijt op tanden zijn die nog het woord wensen te voeren. De heer De Reus.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben blij dat de indieners van de motie tegemoet zijn gekomen aan het belangrijkste bezwaar wat wij als fractie hadden. En dat lag heel breed in de fractie. Er is nog steeds geen straffe stemdiscipline, meneer Pels. Maar het overtuigt in ieder geval veel fractiegenoten. Maar dat gaat ons ook om de strekking van de motie. En ook de laatste dikte wat u hebt toegevoegd, dat maakt het voor ons een stuk makkelijker om voor die motie te stemmen. En de heer Janssen die begint meteen hoog van de toren. Meneer Janssen van de PVV. Ja, want u dacht natuurlijk, dat ben ik weer. Meestal is dat ook zo, maar dit was de heer Janssen van de PVV. Ons aan te spreken, heel bevoogdend. Maar ik heb gewoon keurig gewacht op mijn tweede termijn, meneer Janssen. En dan zou ik u van repliek hebben gediend. Net zoals de heer Ostra dat deed met de interruptie. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie. En dat betekent als dat door wie dan ook wordt geuit, dat daar tegenop wordt getreden. Of je nou christen, islam, moslim bent, dat maakt ons niet uit. Het gaat om het gedrag wat bestreden moet worden en niet de afkomst.
Interruptie van de heer Janssen, PVV.
Voorzitter, wij zijn blij dat de VVD wel degelijk ingaat op de vraag die wij gesteld hebben. Dan is de vraag aan u. Een imam die geen handen schudt van een vrouw, vindt u dat correct?
Dat is uitermate incorrect. Daar zijn wij ook op tegen. Maar ik ga niet elk detail benoemen, want dan komt u straks met het volgende voorbeeld. Wij hebben hier Nederlandse normen en waarden. En we hebben Nederlandse grondwet en daar houden we ons aan. En dat vinden wij van belang als VVD zijnde. En verder passen wij gewoon de wetgeving toe. Dus discriminatie, nee.
De heer Simonsen. We gaan eerst even naar meneer Simons en dan kunnen we daarna kijken of het nodig is om uw debat te vervolgen.
Voorzitter, doordat de verklaring van Dordrecht eruit gehaald wordt, haalt de VVD eigenlijk Baksel. Die kan het nou de motie wel acceptabel vinden. Doordat het beleid eruit gehaald is eigenlijk, zo vat ik het een beetje op. Maar ik zie in het eerste gedachtenstreepje dat er wel degelijk nog beleid in deze motie zit. Dat er samenwerking met de gemeentes gezocht wordt en dat daar ook beleid uit voort kan vloeien. Hoe beoordeelt u dat?
Meneer Jan, De Reus, sorry.
Ja. Goh, u lijkt wel op de andere voorzitter af en toe, voorzitter. Oké, meneer de voorzitter maakt het veel makkelijker. Dan maak je ook nooit spreekfouten. Dus als u nou voor zegt meneer de fractievoorzitter, hebt u al 12 keer geen problemen. Antwoord op die vraag. Het belangrijkste bezwaar wat mijn fractie had, was de verklaring van Dordrecht. Een tweede punt is discriminatie in alle vormen tegenover iedereen. Dat is toegevoegd. Dat was het belangrijkste bij ons. Ik heb ook in mijn eerste termijn gezegd, wij houden niet van bevoogding. Dus gemeentes motiveren of opdragen. Ik kan leven met de tekst verzoeken. Ik ben er op zich niet 100% blij mee, want ik vind dat de lokale overheid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En als ik gemeenteraadslid was en ik zou de commissaris langs zien komen om mij te motiveren om dit te doen, dan zou ik zeggen, ga je eigen hok spelen, maar niet bij ons. Zo zou ik er als gemeenteraad mee omgaan.
Maar u stemt hier wel in.
Maar ik maak hem af. Politiek is ook compromissen sluiten. Politiek is kijken van wat je haalbaar vindt, waar je elkaar kan tegemoetkomen. Dat is in dit geval gebeurd. Er is ons tegemoetgekomen aan onze belangrijkste twee bezwaren. En dan kan ik meegaan in de motie. Want de strekking van de motie, en dat heeft de heer Pels prima verwoord, daar gaat het mij om. En het grootste ding uit het dictum is eruit gehaald en er is iets aan toegevoegd. En dan is dat voor mij persoonlijk, maar ik heb fractievrijheid, dus ik kijk wel wat er gaat gebeuren zometeen. Maar voor mij persoonlijk is dit in ieder geval voldoende.
Goed, dan gaan we verder met de heer Jansen, die nog een nieuwe interruptie wil plegen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag reageren op het antwoord wat ik kreeg van de VVD. De heer Dreus benadrukt nogmaals het laatste streepje bij dictum. Ze zijn tegen iedere vorm van discriminatie, de VVD. Kunt u dan uitleggen waarom u wel toestaat dat er mensen naar Flevoland komen, mensen naar de 6 gemeentes binnen Flevoland, die niet de Nederlandse normen en waarden nastreven, die weigeren die te omarmen, die daardoor ronduit discriminerend opereren, dat u die mensen toch toelaat in onze provincie?
Meneer De Reus, tot slot.
Voorzitter, dit debat gaat een hele andere kant op. Heeft niets meer met deze motie te maken en het debat. Bovendien wijs ik de heer Jansen erop dat wij hebben geen provinciepolitie die aan de poorten staat en wij doen niet aan grensbewaking. Waar het de VVD om gaat is dat als er vluchtelingen zijn die op vluchten voor oorlogssituaties en geweld, die neem je op en je zorgt dat die de Nederlandse normen en waarden gaan accepteren. En er is een lange weg te gaan, en dat is niet bij de provincie Flevoland, dat ligt in de Tweede Kamer, waar de VVD een heel helder standpunt, en dat standpunt huldig ik ook, het is gewoon aanpassen aan de samenleving, aan de Nederlandse normen en waarden, aan de Nederlandse rechtsstaat. En dat is essentieel. En wij gaan niet over politiek en toelatingspolitiek. Dat gebeurt in Den Haag en dat weet u net zo goed als ik. Dus als u met de volgende vraag op dit gebied komt, dan volgens mij gaan wij naar een debat in de Tweede Kamer, waar we beide helaas niet zijn gekozen. Want ik zou dit graag met u in de landelijke arena willen doen.
Ik stel voor dat we tot een afronding gaan. U zult het op dit punt vanavond niet eens worden en meneer Jansen zal niet het antwoord krijgen wat hij hoopt dat hij had gekregen van de VVD. Dus de uitkomst is van u bent het met elkaar oneens en dat kan gebeuren in de politiek.
Zijn er nog neem aan dat ik mag reageren op de laatste opmerking van de heer De Reus.
Maar dat gaat niet leiden tot een nieuw debat. En ik zal de heer De Reus ook niet vragen om dan nog op uw bijdrage te reageren. Dus u kunt nog een slotopmerking plaatsen en daarna sluiten we dit debat.
Nou, voorzitter, de conclusie van de PVV is dat de VVD een motie ondersteunt waar zij op een ander vlak van afstapt. Dat is de conclusie die wij trekken, dat is onze mening. En hoeft de heer De Reus inderdaad niet op te reageren.
Ik zou zeggen, lang leven de democratie. En dat gezegd hebbende, zijn alle partijen voldoende aan het woord geweest? Mevrouw Schotman namens het CDA nog. En ik denk, de laatste keer dat ik het ook vraag, zijn er daarna nog anderen die willen reageren of kan ik het afsluiten? Dan is mevrouw Schotman echt de laatste voor dit agendapunt vanavond.
Voorzitter, dank u wel. Wellicht zit ik over een paar weken in de Tweede Kamer en kunnen we daar dit soort gesprekken gaan voeren.
Meneer Jansen niet hoor.
Nee, maar ik had het over mezelf. We wachten af, zullen we maar zeggen. De telefoon staat aan. Even ten aanzien van de bijgestelde motie. Zoals we die zover nu hebben kunnen lezen en beluisteren, kunnen we ons daar beter in vinden qua opzet, dus wat betreft, en ook de toelichting van de commissaris geeft wat ons betreft aan dat de manier waarop het personeelsbeleid op dit punt zich afspeelt binnen deze organisatie een wat ons betreft een hele goede aanpak is. Dus die combinatie tezamen betekent dat wij ons stukken beter kunnen vinden in de voorgestelde motie als signaal. Dan even richting de PVV. Want juist deze signaalfunctie maakt ook duidelijk waar wij in dit land voor staan. Dat ik al gezegd, in een wereld waar heel veel gediscrimineerd wordt, is ook juist deze motie een signaal van de waarden en normen die wij belangrijk vinden. Zoals gezegd, iedereen telt mee. En daarom hebben we ook aangegeven, juist in het algemeen, generiek tegen discriminatie te zijn, in welke vorm dan ook en door wie dan ook. En daar wou ik het even bij laten. Dank u wel.
Goed, en dan sluiten we daarmee ook de bespreking van motie vreemd aan de orde. En gaan wij langzaam toewerken naar de stemming. Voordat wij daar komen, zijn er twee toezeggingen door de portefeuillehouder gedaan. Die heb ik net al samengevat en zal ik niet opnieuw herhalen. Die komen ook in de besluitenlijst van de vergaderingen te staan. Er is één statenlid wat ons inmiddels verlaten heeft, vermoed ik. Dat is de heer Bouma. Dus dat betekent dat de heer Bouma niet deelneemt. Zegt u? Dat gaat niet werken. Hier niet en in de Tweede Kamer ook niet. Dus dat betekent dat wij straks met 38 statenleden zullen stemmen. In stemming wordt gebracht de herziene versie van de motie. Ik weet niet, heeft hij een letter of een nummer gekregen? Motie 3 is dat. En voordat wij gaan stemmen, heb ik in ieder geval van één fractie begrepen dat er nog een stemverklaring zou komen, maar dat kan ook voor andere fracties gelden. En ik begin in dit geval eventjes linksom. Zijn er stemverklaringen bij deze motie? Dan is de heer Hofstra de eerste die ik tegenkom.
Ja, voorzitter, we hebben vanavond veel gesproken over dit onderwerp. En ook het standpunt van de ChristenUnie mag duidelijk zijn. Wat ons betreft start de acceptatie niet door groepen te verbijzonderen. Want daarmee maken we juist een specifieke groep bijzonder. En zetten wij ze apart van de rest. Dat lijkt ons niet wenselijk. En daarom steunen wij als ChristenUnie deze motie niet.
De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. De PVV zal deze motie ook steunen. Met uitzondering van de laatste overweging. Daar staat overwegend dat iedereen ertoe doet. En wij missen daar de toevoeging iedereen ertoe doet die zich houdt aan de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse normen en waarden. Dus die overweging steunen we niet, de rest wel.
Dank u wel. Verder nog stemverklaringen. Ik kijk de kring rond, dat is niet het geval. Ik meld u dat uw plaatsvervangend voorzitter bij deze stemming geacht wordt met zijn fractie te hebben meegestemd. En ik wil u vragen om uw hand omhoog te steken wanneer u de ingediende motie vreemd aan de orde kunt steunen. En ik ga linksom. Welke fracties, welke leden van Provinciale Staten steunen de motie? Dat is de heer Boshuizen van de fractie Senioren Plus. Twee leden van de Partij voor de Dieren, eenmaal GroenLinks, de hele Partij van de Arbeid fractie. De fractie van de PVV, de fractie van 50PLUS alsnog. D66 met drie leden, de SP-fractie, de CDA-fractie met drie leden. Oké, de CDA-fractie met drie leden en de VVD-fractie met alle aanwezige leden. Dan wil ik graag de hand zien van de fracties of leden die deze motie niet zullen kunnen steunen. Dat zijn de fracties van ChristenUnie, SGP en de CDA-fractie met één lid. En daarmee is de motie aangenomen. Sluiten we de behandeling van agenda punt 10a en geef ik voor de behandeling van agenda 10b, motie vreemd aan de orde over de luchthaven Lelystad, het voorzitterschap van de vergadering weer over aan de heer Verbeek, uw voorzitter.
Met dank aan onze vicevoorzitter voor het waarnemen van mijn taak. Wij gaan over tot het volgende agendapunt. Ik signaleer dat het 7:50 is, dus we hebben nog wel even tijd. Ik kan kalm aandoen. Het gaat over de motie van GroenLinks betreffende de vliegroutes B++. Ik denk dat het goed is als mevrouw Staalman de motie even toelicht, want u heeft daar net alleen maar het dictum uitgesproken. U krijgt het woord.
Dank u, voorzitter. We hebben in de Tweede Kamer kunnen horen dat de staatssecretaris in debat is geweest vorige week en dat een debat morgen voortgezet zal gaan worden. En het gaat om de B++ variant. En die zal voor een groot deel van Flevoland, in ieder geval voor Biddinghuizen en de oostelijke randen, zou deze variant minder overlast kunnen gaan geven. En daarom hebben wij ook overwogen om deze motie in te dienen. En wij willen dan graag de voorkeursvariant als route kiezen en deze ook onder de aandacht brengen bij de staatssecretaris Dijksma en de leden van de Tweede Kamer. En dan wel, zou dat moeten voor morgen, omdat morgen het debat vervolgd gaat worden. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we nu verder de eerste termijn in. Zijn er fracties die hierover? De heer Siepel.
Ik zou graag als woordvoerder namens mijn fractie een punt van orde willen doen. Wij hebben vanmiddag pas kennis kunnen nemen van deze motie, maar gisteren lag er ook een mededeling van het college over het voorliggende dossier. En als ik kijk naar de constateringen en overwegingen in de motie van GroenLinks, dan zit er nogal wat licht tussen de overwegingen en constateringen die de fractie van GroenLinks doet en de mededeling die we gisteren vanuit het college kregen. En ik zou er zelf in ieder geval als woordvoerder heel erg mee geholpen zijn als het college eerst haar licht over de motie zou kunnen laten schijnen en ook zeg maar, ons nog mee zou kunnen nemen in de feitelijkheden voor wat betreft die variant B++. En de vraag of deze ook in de andere bestuurlijke contacten nog onderdeel van het debat en het proces is wat op dit moment op stapel staat. Het zou mij heel erg helpen als we die informatie kunnen krijgen aan de start van het debat en niet na afloop van een heleboel termijnen waarin we met elkaar misschien over verschillende feiten aan het debatteren zijn. Maar ik realiseer me dat ik daarmee de orde overroel en ik doe dat dus ook als punt van orde.
De staten hebben zelf het recht de orde te overroelen, dus er is op zich niks fout aan het voorstel. Alleen is een meerderheid nodig in de staten om dat te steunen. Dus ik kan het zelf niet toezeggen, maar ik stel voor dat we het ordevoorstel onmiddellijk in stemming brengen. Wie is er voor om de gedeputeerde eerst het woord te geven voordat we de eerste termijn ingaan? Dat is unaniem, zie ik. Ik zie geen tegenstemmers. Dan vraag ik de gedeputeerde om toch ja, iets eerder en misschien wel wat minder voorbereid. Want anders had je nog tijd gehad om na te denken. Maar nu moet je het uit je hoofd doen. Ga je gang.
Dank je wel, voorzitter. Ja, het is zo dat de luchthaven mij zo'n beetje dagelijks bezighoudt, dus ik ben wel aardig thuis in het dossier op het ogenblik. Nee, als je, ik had de motie overigens al gezien, want hij stond in de app, dus ik heb er al even kennis van kunnen nemen. Ik kan er ook op reageren op die manier. Route B++ was onderdeel van de MER, die is opgesteld voorafgaande aan het luchthavenbesluit. En die is in de tijd afgevallen omdat die niet voldeed aan de uitgangspunten. En die uitgangspunten dat waren geen interferentie met het Schipholverkeer, het vermijden van woonkernen en natuurgebieden en ook geen niet vliegen in en door militair gebied. En daarnaast was ook al een belangrijke overweging dat de B++ variant veel meer direct gehinderde opleverde dan de B+ variant die uiteindelijk gekozen is. Nou, dat staat ook in de mededeling. Die u gisteren heeft gehad, met name die het niet voldoen aan die uitgangspunten. En nou ja, daarmee heeft ook de staatssecretaris geconcludeerd dat de B++ variant, dat heeft ze ook aan de Kamer gemeld, niet past binnen de MER, zonder dat dat gevolgen heeft voor het luchthavenbesluit. Dat is ook een belangrijk standpunt van ons college geweest. Wij zijn best bereid om nog van alles te onderzoeken, maar het mag er niet toe leiden dat de MER overgedaan moet worden, want als je die MER overdoet, betekent dat inderdaad dat het luchthavenbesluit in ieder geval gedeeltelijk aangepast moet worden. En dat leidt tot een verder uitstel van de opening van de luchthaven, verder dan 1 april 2019, wat al een jaar later is dan in het oorspronkelijke luchthavenbesluit stond. En dat is zowel voor ons niet acceptabel, voor de gemeente Lelystad niet acceptabel. Alle partijen aan de alderstafel hebben daar ook mee ingestemd in de tijd. Dus ook de provincie Gelderland en ook de provincie Overijssel. Daarmee ook de inliggende gemeente, zeg ik dan maar even voor het gemak. Maar ook voor Schiphol is het niet acceptabel, omdat Schiphol op dit moment echt tegen een probleem aanloopt. En dat is denk ik wel bekend. Dus uitstel is niet acceptabel. Dat heeft de staatssecretaris ook in haar brief aan de Kamer en vorige week ook in het debat steeds gezegd. Ook een aantal fracties hebben dat inmiddels aangekondigd dat ze dat niet acceptabel zullen vinden. Nou, we zullen zien hoe dat morgen in het debat verder zijn vervolg krijgt. Provincie Flevoland heeft eerder wel gevraagd aan de staatssecretaris samen met Gelderland en Overijssel, en u heeft ook een brief daarover gezien, om te beoordelen of de route B++ voldoet aan de uitgangspunten, namelijk dat luchthavenbesluit. En nou ja, het antwoord was, zoals ik dat net gaf, dus nee. We moeten ook bedenken dat het om een beperkt aantal vliegtuigbewegingen gaat de komende 3-4 jaar. Het gaat om 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar. En dat komt overeen met 3 vluchten per dag. Dus dat is niet zo heel veel. En die doorgroei die kan pas plaatsvinden naar 25.000 en 45.000 vliegtuigbewegingen na de herziening van het luchtruim. En dat kan pas weer in 2023. Vanuit de regio hebben we er sterk op aangedrongen om dat naar voren te halen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er dan veel meer ruimte ontstaat. Ook dan zal het probleem bij Biddinghuizen, voor zover dat echt een probleem is, zal dan ook verminderd worden. Maar dan ontstaat er veel meer ruimte ook voor het oude land. En waardoor het nog sneller op grotere hoogte gevlogen kan worden dan nu. Maar goed, de staatssecretaris heeft aangegeven dat dat pas in 2023 mogelijk is. En dat is jammer, want dat biedt wel een belangrijk deel van de oplossing waar men nu op het oude land tegenaan loopt. Voor zover mijn reactie, voorzitter, op de motie. En daarmee geef ik dan ook maar gelijk aan dat het college deze motie sterk ontraadt.
Dat is een helder antwoord, denk ik. Is er behoefte aan debat of kunnen we gelijk tot stemming overgaan? Behoefte aan debat? U steekt uw vinger op. U stemt in met stemming of waar stemt u mee in? Ik versta u niet.
De fractie heeft wel behoefte aan een eerste termijn.
Oké, we gaan gewoon een eerste termijn in. Ja, de heer Boshuizen en de heer Jansen hebben zich gemeld voor de eerste termijn. Gaat uw gang, heer Boshuizen.
Ja, voorzitter. Gezien de timing van deze motie en de toevalligheid dat wij hier vanavond staan, die geeft in feite aan dat wij een soort laatste noodkreet proberen over te nemen. En waarom? Ik denk dat we kunnen constateren dat er brede ongerustheid bestaat in aanpalende gebieden van Flevoland over wat er dreigt te gaan gebeuren. U hoort de fractie van Senioren Plus niet zeggen dat wij vinden dat het hele plan luchthaven Lelystad natuurlijk niet door moet gaan. Integendeel, ook wij vinden dat er geen verdere vertraging moet optreden. Maar wat wel zo is, en dat geluid dat zou bij een eventuele heroverweging die er natuurlijk toch gaande is, blijkens de uitspraken van de staatssecretaris ook, dat zij bij die heroverweging mee in beschouwing moeten kunnen worden genomen. En met name de manier waarop de omwonenden, de bewoners van de betrokken provincies, en dat geldt ook voor een deel van de bewoners die bij ons ingesproken hebben, dat die in ieder geval zich niet tevreden gesteld voelen. Integendeel, dat kun je merken aan de omvang van de onvrede. Ik zag gisteravond een vandaag reportage over Gelderland en Overijssel. Daar lusten, om het maar eens plat te zeggen, de honden geen brood van. Men is daar door en door gefrustreerd. En ik denk dat wij daarmee naar moeten luisteren. Deze motie is daarin, denk ik, een ondersteuning. En dat is wat mij betreft de enige betekenis ervan.
Interruptie van 50PLUS aan Senioren Flevoland. Gaat u gaan.
Ja, ik denk dat meneer Boshuizen compleet de weg kwijt is. We hebben hier dikwijls hebben we over dit onderwerp gediscussieerd. U zegt enerzijds, ik ben niet voor vertraging. En anderzijds zegt u, we moeten heel goed luisteren naar al die klagers uit de andere provincies. Die willen een B++. Dat houdt in. Als we daarmee in zouden stemmen, een grote verdraging, want er zou in principe de hele mer opnieuw gedaan moeten worden, met een mogelijke uitstel van jaren, meneer Boshuizen. Dus uw verhaal klopt niet. Of u wilt twee koningen dienen en tegemoetkomen aan al die klagers van de andere provincie, en geen vertraging van het vliegveld, en dat rijmt niet met elkaar. Kunt u dat met mij eens zijn?
Ik ben niet van plan met u in een wel eens niet spelletje te gaan. Waar het op neerkomt is dat u niet goed geluisterd heeft. Ik heb niet gezegd dat ik tegenstander van de luchthaven ben. Ik heb ook niet gezegd dat er een complete heroverweging moet komen. Er wordt wel gekeken, er moet wel worden gekeken van, is er eventueel nog wat mogelijk? En dat is een proces wat ook kan voortduren nadat, en we weten allemaal dat er herzieningen aan zitten te komen over enkele jaren, nadat de luchthaven eenmaal geopend is.
Ja, voorzitter, als meneer Boshuizen goed had geluisterd naar de visie van het college, dan heeft hij nadrukkelijk ook gezegd welke negatieve gevolgen het voor de ontwikkeling van het vliegveld zouden kunnen hebben. En nogmaals, je kunt niet twee zaken dienen. Je bent gewoon voorstander van het huidige luchthavenbesluit of je bent daartegen. En anders levert het altijd, als je daarin gaat wankelen, levert het vertraging op en heeft het risico's dat de luchthaven opengaat nog later als april 94. Of,
ik stel voor dat we het hierbij laten.
Ja, voorzitter.
Ik begrijp wel wat ik bedoel, hè?
Ik stel voor dat we het hier even bij laten, want anders vallen we in herhaling.
Ik mag wel iets terug zeggen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik hoop dat ik niet de starheid heb die de heer Jansen hiermee demonstreert. Dank.
U had zich ook gemeld voor de eerste termijn, dus meneer Jansen, u kunt nu achter de katheder de heer Boshuizen opvolgen en uw eigen verhaal vertellen. Meneer Jansen van 50PLUS.
Ja, voorzitter. Gehoord hebben de visie van het college kunnen wij volledig onderschrijven. 50PLUS vindt het ook onacceptabel, elke vorm van vertraging die daar in strijd mee is. En het is een heel duidelijk verhaal wat het college heeft meegegeven. Het is in strijd met de Defensie Luchtvaart als je B++. Het voldeed in eerste instantie, is het in de MER meegenomen, voldeed het niet aan de eisen. Vervolgens is het luchthavenbesluit genomen. En vervolgens krijg je nu al die reacties van twee provincies die overigens unaniem in hun stelling zijn. De provinciale staten van die twee provincies zijn er echt unaniem. We hebben in de 50PLUS partij daar ook nog een hele discussie over gehad. En gelukkig heb ik het voor elkaar gekregen dat in het landelijke programma de luchthaven van 50PLUS onbelemmerde doorgang kan vinden. Dus de fractie van de Tweede Kamer die zal het ook gaan ondersteunen. Dus voorzitter, ik ben blij met de visie die het college heeft gegeven. Wij ondersteunen dat volledig.
Dank u wel. Nog andere fracties het woord willen? De heer Gijsbert van de VVD. Over de luchthaven van 50PLUS heb ik inmiddels begrepen. Hè? Ga u gang.
Voorzitter, u krijgt nog nu een commentaar van een jeugdige partij. Dat hoort er ook bij op luchthaventermen. Maar uiteraard ondersteunt de VVD volledig het standpunt van het college. En het is ook, we hebben daar jaren voor gevochten. Ook onze Tweede Kamerfractie is daar ook voor. Op het moment dat je dus nu gaat rommelen, dan is het probleem wordt alleen maar groter. Dus de Kamer is morgen even aan zet op een aantal punten. Maar standvastig blijven in de goede lijn die we de achterliggende jaren uitgezet hebben. Met het beeld van economische vorming. En de geluidsoverlast van de schreeuwende mensen is op dit moment groter dan de vliegtuigen die nog redelijk op hoogte vliegen. En het mag gezegd worden, ik volg het regelmatig. Ik heb alles in beeld. Ik check ook tegenwoordig op, dat kan zo mooi met die Finder kun je checken hoe hoog de vliegtuigen vliegen en welke vliegtuigen het zijn. Dat is ook een uitdaging. Als je af en toe wat rust moet hebben thuis, dan is dat een uitdaging om dat ook te volgen. En ik zeg, laten wij de koers vasthouden en wij ontraden ook, we zullen zeker niet voor de motie zijn. En het is een zeer onhandige motie die het proces alleen nog maar verstiert, op zijn Hollands te zeggen.
Dank u wel. Kijk de kring even rond. Zijn er nog meer sprekers? Niet het geval. Ja, SGP, de heer Bogert, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Wij kunnen ook heel kort zijn over deze motie. We steunen eigenlijk de lijn die onze landelijke SGP-fractie ook heeft. Namelijk dat die B++ variant nog wel nader onderzocht moet worden. Volgens mij gaat de staatssecretaris er ook nog verder op in morgen in het debat. En waar met name de discussie ook over gaat, is natuurlijk of vertraging optreedt wel of niet. Of er een aangepaste MER moet worden gedaan. Dat soort zaken. Nou, we gaan ervan uit als er geen aangepaste MER hoeft te worden gedaan, want het wordt juist aangegeven door het andere kamp dat dat alleen maar beter is voor de milieueffecten. Dat die alternatieve route grote draagvlak heeft. En ja, eigenlijk alleen maar positief is. Of minder bewoond gebied vliegt. Ja, als dat zo is, dan verdient dat volgens ons een serieuze kans van onderzoek. En het mag uiteindelijk niet leiden tot verdere vertraging. Onze moeite met de motie van GroenLinks is dat deze aangeeft dat we de B++ variant als voorkeur uitspreken. En dan zou je eigenlijk alle voor- en tegens moeten kennen om daar een afgewogen oordeel over te kunnen vellen. En nou, die kennis heb ik op dit moment niet. Dus volg ik gewoon de lijn en de argumentatie zoals de staatssecretaris en de gedeputeerde die ook heeft weergegeven. We steunen de motie dus niet.
Dank u wel. Ik heb verder geen handen meer gezien, dat is correct. Gaat u ermee akkoord dat we hem in stemming brengen? Ik zie geknik, dan breng ik hem nu in stemming.
Mag ik dan wel een stemverklaring?
Voorzitter. Stemverklaring behoefte?
Voorzitter, ik zou nog graag een reactie willen geven op hetgeen gezegd
dat is. Dat kan, ja. Eerst even uw reactie, daarna eventueel stemverklaringen en dan stemming. Dus ik open niet een nieuw debat, we gaan niet een formele tweede termijn in, maar gaat u gaan.
Dank u voorzitter. Het was van ons een poging om te kijken om toch tot een andere vorm te komen en een steun te geven aan de partijen in de Tweede Kamer die voor deze variant zijn en ook de aanpalende drie andere provincies die uiteindelijk nu toch hun stem hebben kunnen laten horen en te kennen hebben gegeven dat zij eigenlijk wat minder goede voorlichting hebben gehad dan de manier waarop wij dit altijd behandeld hebben hier. Gezien het feit dat er totaal dat alleen de Partij voor de Dieren en Senioren Plus Flevoland met mij deze motie willen steunen, zal ik hierbij besluiten om deze motie niet in stemming te laten brengen en hem terug te trekken. Dank u wel.
Dan hoeft er ook geen stemming plaats te vinden en sluit ik de vergadering. Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. Wel thuis.